Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast deze week is Wouter Monde. En ja, dat ben ik zelf. En daar zit bij dat ik ook de opwarming ga doen van het televisiering gala in fucking Carré.
Voor al die mensen in Carré.
Precies.
Oi.
Hoewel het maken van Elektra Podcast me een hoop tijd kost, is mijn voornaamste bezigheid toch echt gewoon optreden. Ik ben comedian op shows in Nederland en Vlaanderen en ik tour ook met eigen avondvullende shows. Ik maak samen met Edo Berger de Q Musical op Q Music en ik ben wekelijks te horen met een column op radiostation Kink. Al sinds het begin van Elektra hebben veel mensen me gevraagd wanneer ik nou zelf een keer te gast zou zijn. En deze aflevering, met gast nummer 100, leek me een mooi moment daarvoor. Omdat ik lastig met mezelf in gesprek kon en keihard om mijn eigen verhalen lachen, werd mijn rol overgenomen door mijn gast uit aflevering 1, René van Meurs, waarvoor heel veel dank. Te gast zijn in mijn eigen podcast was raar, maar ook heel erg leuk om te doen. En net zoals bijna al mijn gasten besefte ik een paar dagen na de opname dat ik nog lang niet al mijn rampverhalen heb gedeeld. Dus, blijf Elektra volgen voor aflevering 200, dan vertel ik al die andere verhalen in die aflevering. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Wouter Monde.
Hallo allemaal en welkom bij een zeer bijzondere aflevering van de Elektra Podcast. Mijn naam is René van Meurs. Ik was te gast bij editie nummer 1. Maar inmiddels hebben we daar 2 nullen achteraan geplakt en zitten we alweer op 100 afleveringen van pure wanhoop en paniek van stand-up comedians. En ik vind het een grote eer dat ik daarom deze aflevering mag hosten. En dat bij mij is aangeschoven niemand minder dan de bedenker en het creatieve brein achter dit drama. Het is Wouter Monde! Yay!
Ik klap ook gewoon mee, omdat het anders...
Ja, tuurlijk moet je meeklappen.
Eén applaus. Dankjewel.
Hoe is het om te gast te zijn in je eigen podcast?
Het voelt heel raar om gewoon te gast te zijn in mijn eigen podcast. Ik ben ook serieus de hele dag al zenuwachtig om wat nergens op slaat.
Nee.
Want ik zeg ook altijd tegen mijn andere gasten... Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. En toch is het, maar weet ik wel wat ik moet vertellen? En ja, maar, is het wel grappig genoeg?
Ja, want dat weet ik nog wel inderdaad van die eerste aflevering... dat ik bij jou aanschoof en dat ik zei... je moet me heel even het concept uitleggen. Dat is volgens mij in de afgelopen 100 afleveringen niet veranderd.
Nee.
Het zijn nog steeds comedians, cabaretiers, humoristen, absurdisten... die aan jou hun hart openstellen... en zeggen, dit was mijn misère.
En alles vertellen wat er mis is gegaan en waarom en... Dat blijft heel leuk om te doen. En ik vind het zelf vooral heel erg leuk. Ik krijg ook heel vaak de vraag of opmerkingen. Dan zeggen mensen, ik vind het een leuk concept. Maar die presentator die lacht er zo hard doorheen. Kan het niet wat minder? Ja, maar ik vind het echt heel leuk. Ik moet echt zo hard lachen.
Hey, ik kreeg dus ook heel vaak de vraag van... is Wouter zelf ook comedian? Of is die gewoon een soort ramptoerist die uit is op andermans problemen en verdriet?
Nou ja, beide.
Is dat ook, voor mij is dat ook comedian eigen, toch? Dat je stiekem ook wel lekker gaat op moeilijke situaties en kutverhalen. En...
Ja, ja, tuurlijk. Maar dat is, want ik krijg natuurlijk ook heel vaak de vraag met hoe ben je op het idee gekomen en waarom. Maar dat is ook dat ik zeg, ja, maar A, het zijn verhalen die je normaal elkaar vertelt in een auto naar een show of in een kleedkamer of in een backstage of zo. Ik zeg, plus, dit is waar comedy om draait. Dingen gaan mis,
ja.
Dat verwerk je en daar geef je een grappige draai aan.
Ja.
Of door er een grappige draai aan te geven, verwerk je het en dan kan je het achter je laten.
Of niet.
Nou ja, of niet, inderdaad.
Dan draag je het bij je als een litteken genaamd Elektra en start je een podcast. Dat is natuurlijk ook
je hebt natuurlijk ook de uitdrukking comedy is tragedy plus time.
Ja,
nou ja
dat... of voor onze Nederlandse luisteraars pijn plus tijd.
Precies.
Dat is wat ik altijd zeg tegen mensen.
Bekt ook lekkerder.
Comedy is pijn plus tijd.
Ja.
Zo goed.
En, maar dus ook, ik vind het heel lekker, dat soort verhalen. En ik vind het heel geruststellend. Want ik spreek natuurlijk mensen, zeg maar, die spelen op het niveau waar ik op speel. Tot enorm grote namen die al gewoon 30 jaar lang grote zalen uitverkopen. En die zeggen, ja, het gaat eigenlijk altijd, ja, leuk, leuk. Ja, dat kan ik ook met al 30 jaar lang grote zalen uitverkocht.
Merk je verschil in de verhalen?
Ja, de mensen die zeker minder lang bezig zijn, daar zijn de verhalen verser en is de pijn nog voelbaarder of zo. Nee, maar weet je, bijvoorbeeld iemand als Bert Visser of Karin Bloemen, die hebben geweldige verhalen, maar dat daar gaat niet zoveel meer echt helemaal mis.
Ja.
Of bijvoorbeeld ook bij jou. Jij speelt natuurlijk ook gewoon mooie theater, tours, gewoon in goede theaters waar alles technisch in ieder geval geregeld is.
Ja.
Dus de kans dat het echt nog heel erg misgaat is veel kleiner dan als je ook nog regelmatig op klein...
Ja, nou, ik heb ook een theorie. Ik heb ook een theorie. Mijn theorie is namelijk ook dat de grote namen misschien geen afbreuk willen doen aan hun eigen status en daardoor doen alsof er minder misgaat.
Ja, snap ik. Er zijn een paar grotere namen die, denk ik, om exact die reden hebben gezegd, joh, bedankt voor de uitnodiging, maar ik sla hem even over.
Namen en rugnummers.
Nee, daar ben ik altijd heel discreet in. Maar misschien...
Jochem Meijer. Sowieso Jochem Meijer. Ik weet 100% zeker dat Jochem er daar een van is. Ook omdat Jochem... Ik doe wel gewoon aan naming en shaming, want ik vind dat ook leuk. Die man staat in de allergrootste zalen en die heeft, wat jij zegt, technisch altijd alles op orde. En die is zo neurotisch dat er misschien wel nooit meer iets bij hem misgaat. Dat denk ik.
Precies, dat denk ik ook, dat er heel weinig misgaat. Maar ik heb ook, hij heeft inderdaad nee gezegd. ik weet ook dat, want ik heb hem niet in mijn telefoon staan, dus ik heb dat via gedaan. Maar ik weet wel dat hij zich daar tegenover die persoon later ook nog wel over verontschuldigd heeft, want daar voelde hij zich ook wel lullig over. En ook omdat hij nee zei, omdat hij zei, ik heb mevrouw beloofd om een jaar lang gewoon helemaal niks te doen wat met comedy te maken heeft. Dus ik heb goede hoop dat hij alsnog wel een keer meedoet.
Oké, ik heb een verrassing voor je.
Hij zit nu in je tas.
Nee, ik heb geen verrassing voor je, maar ik heb wel gewoon het nummer van Jochem Meijer. Dat is wat ik nu live ga doen. Ik ga gewoon Jochem nu een voice clip sturen. Jochem Meijer, hallo goede vriend. René van Meurs hier. Hey, luister, ik zit met Wouter Monden nu de 100ste editie van de Elektra podcast op te nemen. En hij heeft inmiddels 99 superleuke gasten. De 100ste doet hij zelf. Maar voor nummer 101 en verder moet er eigenlijk wel even één hele grote klapper tussen zitten. Dus weet jij of jij tijd en zin hebt om daar aan te schuiven? Ik laat mijn telefoon gewoon aan tijdens deze podcast. Ik zou het heel tof vinden als je binnen nu en een klein half uurtje reageert. En dan kan het antwoord gewoon mee in de podcast. Ik weet, ik zet je een beetje voor het blokken, maar I love you. Oké, nou, dat is nu verstaan.
Top.
Twee grijze vinkies. Kijk, maar,
dat is in ieder geval afgeleverd.
Zo.
We gaan het afwachten. Overigens, over mensen voor het blok zetten, daar heb ik ook nog geen date mee. Dankzij een tip van jou heb ik Paul de Leeuw voor het blok gezet.
In
de live uitzending op één.
Ja.
En die zei, maar dat was wel één die zei, ja, ik wil best meedoen. Maar die zei achteraf ook, ja, maar ik weet oprecht gewoon niks meer. Want dat is ook zo iemand die al jarenlang meegaat.
Zou het?
En we hebben nog wel contact gehad. Maar dat werd later. Dus ik ben heel benieuwd of die alsnog...
Ja, ik zou het gek vinden als, als Paul bij jou te gast is. Wat ik ga doen, ik ga mijn lockscreen uitzetten, zodat de hele tijd Jochem Meijer in beeld is. Dat kan, waar zit dat ook alweer bij iPhones?
Dat weet ik niet.
Kut.
Dat kunnen we eruit knippen, maar dat maakt niet uit. Zet hem daarop, dan komt het helemaal goed.
Zoep. Volgens mij scherm en helderheid. Automatisch slot, nooit. Bam. Alright. Zo.
Kijk.
Jochem Meijer ligt nu in de week.
Precies.
Dat is fijn. Dat is het cadeautje wat ik alvast voor je heb meegenomen. En nu ben ik eigenlijk gewoon gruwelijk benieuwd naar de cadeautjes die jij voor je eigen luisteraar hebt. Want heb jij ergens in de afgelopen 99 afleveringen zelf al uit de doeken gedaan hoe het bij jou verloopt?
Nee, ik probeer heel terughoudend te zijn met mijn eigen verhalen vertellen.
Ja.
Omdat ik wil vermijden dat mensen na een aantal afleveringen denken, oh jezus, komt hij weer met dit verhaal aankakken. Ja. Dus ik ben altijd heel terughoudend. Dus ik weet natuurlijk allerlei verhalen of die ik hoor, dat ik zelf zeg, oh, soms zeg ik wel kortstondig van, dit heb ik ook gehad of dat heb ik ook gehad. Of daar ben ik bij geweest. Wij hebben volgens mij een editie bijvoorbeeld samen gedaan van het Comedy Night Festival in Medemblik, waarbij jij op het biljart
stond.
Zeker,
die had ik top of mind om het vandaag even over te hebben.
Precies.
Want we hebben mijn deel zit in de allereerste aflevering volgens mij. Dus dan kunnen we nu jou...
En ik heb daar volgens mij op het festival, toen ik daar stond ik in Café Brakenboer. Dat is altijd een beetje de hoofdlocatie. Dat is een hele leuke plek. Dat is echt bruine kroeg. En die hebben al echt heel lang comedy. Maar ik was toen net begonnen. Ik denk dat ik nog geen jaar speelde of zo, of anderhalf jaar. En ik speelde met, en ik kan nu niet op zijn naam komen, Michel Wolf.
Ja,
van de
Michel
trainer.
Wolf.
Ja, en die vond ik
uit Noordschouwoude.
Precies, dus die vond ik heel erg grappig vroeger. Maar die brak daar de tent af, jongen. Maar die komt daar uit de buurt.
Ja.
En die was toen ook veel ervarener dan ik. En ik moest daar tegenop boksen tegen West-Friezen, terwijl er net een West-Fries de tent had afgebroken.
Die zal verliezen, ja.
Dat
ja.
is kansloos.
Maar wacht, want je zei, ik was toen net een jaar bezig. Dat lijkt me sowieso ook goed om even nu te establishen. Hoe lang ben jij al comedian?
Ik ben begonnen, mijn eerste optreden was 16 december 2019.
Ja.
En dat was
2019?
2009. Ja, mijn carrière is keihard gegaan.
Ik wou zeggen.
Ik was twee weken bezig toen ik een podcast begonnen.
16 december.
Ja. En daarvoor heb ik wel ook al 15 jaar lang in een bandje gespeeld.
Ja.
En allerlei dingen op podia gedaan.
Is dat een punkband, toch?
Ja, Nederlandstalig punk en ska-bandje. Maar ik ben inderdaad... Je draait je telefoon nu heel discreet om. Ik ben nu afgeleid. Ik zit te kijken.
Ja, ik had het in de gaten. Jij was helemaal benieuwd. Dat komt goed.
Dat komt helemaal goed. Maar ik ben eind 2009 ben ik toen begonnen. Toen werd ik bijna 30.
Ja.
En toen dacht ik, ik wil het wel een keer geprobeerd hebben.
Ah.
Want ik was altijd heel groot cabaret-fan en zo.
Ja.
Maar ik dacht altijd, andere mensen worden dat. Dat is niks voor mij. Dat kan helemaal niet. En ik wou echt dat iemand op mijn 18e had gezegd, joh, zeik niet. Ga nou eens gewoon een keer kijken bij een kleinkunstacademie of Koningstheateracademie was toen net begonnen. Maar ik dacht, dan moet je de hele dag een steen nadoen. Daar heb ik geen zin in. Bekijk het maar. En toen werd ik bijna 30. Dacht, ik wil het geprobeerd hebben. Liever dat ik op mijn 40ste terugkijk en denk, hé, jammer, het is niet gelukt.
Ja.
Dan dat ik terugkijk en denk, had ik het maar geprobeerd.
En hoe oud ben je nu?
Ik ben 41 en ik leef inmiddels 8 jaar van dit doen. Dus
kijk.
Dat vind ik best gelukt.
Ja, man, daar mag je hartstikke trots op zijn.
Precies.
Gewoon,
maar toen ik begon, gewoon met spelen her en der. Eerst dacht ik, ik ga cabaret doen met verhaal en liedjes en dingen en weet ik wat. En toen deed ik mee aan het Griffioen Zuidplein Cabaret Festival.
Mm-hmm.
Jou ook wel bekend, je hebt er vaak gepresenteerd. En
gewonnen, beste luisteraar.
En gewonnen. Publieksprijs, niet de juryprijs.
Oké, touché. Oké, het was mijn tweede optreden. Wat wist ik nou? Helemaal.
Maar om het te relativeren, degene die de juryprijs won, is al vaker voorbijgekomen zonder genoemd te worden in deze podcast als organisator en MC van echt hele slechte shows. Voor de liefhebbers, Teun van de Elzen heeft volgens mij een verhaal verteld over een optreden waarbij de MC verkleed was als Sinterklaas. Dat was de betreffende winnaar van dat jaar.
Oh. Hè? Caroline Dinges?
Ja.
Oh ja. Oh, kut. sorry. Ik word ook aangekeken met... Nee, we zouden dit anoniem doen.
Dat mag. Dat is...
Dus je wilde cabaret en toen schreef je in voor het Griffioen.
Voor het Griffioen Zuidplein, dat ging ik doen. Want ik had een cursus gedaan. En ik weet nog de...
Stop. Bij wie had je de... Bij Roel?
Nee, ik heb de cursus gedaan bij Johan Goossens.
Oh.
En die had toen net Groningen gewonnen. Groningen, ja. Student Cabaret Festival. En die had hij net gewonnen. En hij had die cursus overgenomen van iemand die hem daarvoor altijd gaf. Ik weet niet meer wie.
Ja, ik weet wie dat is. Dat die kale gast met die bril waarvan iedereen zei...
Ja, ik weet wie je bedoelt. Want dat was ook degene die... iedereen die meedeed aan dat festival. Dan werd er gezegd, nou, je krijgt een regiemiddag. En iedereen kreeg hem als regisseur aangewezen.
Ik heb hem wel eens op een poster gezien. En toen dacht ik, waarom doet Steve Jobs comedy?
Ja, oh, ik kan er niet op zijn naam komen. Maar ik weet wie je bedoelt. Het is een aardige man en ik werd heel nerveus van hem.
Ja.
Want we hadden regiemiddag en ik had vooral gewoon een beetje grappige verhaaltjes. En dat was mijn doel, gewoon grapjes maken en dat mensen daarom lachen. En dan zei, ja, maar wat, oh, die was ook al, wat wil je ermee zeggen? En waar gaat het om? En weet ik wat? En ik voel de pijn niet en bla, bla, bla. En doe een stuk over je ouders. En dus ik voelde me daar helemaal niet bij op mijn gemak.
Bij je ouders?
Ja.
Comedian eigen. Is er een gaatje voor een grapje? Ja.
Hopsakee, doen. Maar dat ik daar speelde in de halve finale was de vierde keer dat ik überhaupt optrad. En toen was ik opeens door naar de finale.
Ja.
Overigens, de halve finale presenteerde jij.
Hey.
En ik had jou al vaker gezien bij Toemler.
Ja.
En ik weet dat ik jou toen heel erg tof vond. Nog steeds, maar toen ook al.
Toen
nee, ik was toen zo, dat was gewoon nog extra zenuw. Zo, oh, maar die gast presenteert het. Toen deed ik die halve finale. En toen was ik door naar de finale. Toen dacht ik, kut, want dan moet je er opeens 4 minuten bij hebben of 5 minuten. Wat in het begin echt een,
dat is mega lang.
Een verdubbeling van je materiaal.
Geen idee hoe lang dat je is over materiaal maken. Klopt.
Exact. En toen ben ik allemaal open mics, of allemaal, ik ben 4 open mics gaan doen in de tussentijd. En dat waren allemaal stand-up comedy open mics. En dan dacht ik, oh, maar dit is tof. Dit is gewoon...
Had je... ik kan me jou niks ten nadele van je optreden in de halve finale, maar ik kan me dat niet meer herinneren. Had je toen liedjes en een boodschap en maatschappijkritiek?
Nee, joh.
Wat had je dan?
Nee, gewoon... grappen? Ik had gewoon grapjes. En ik had, omdat toen net de naamswijziging van Dr. Utker naar Dr. Utker was geweest.
Holy shit, is die grap zo oud?
Die grap is zo fucking oud. Die naamswijziging is uit 2009, najaar 2009. Dit was begin 2010, dus toen was hij nog enigszins relevant.
Ja.
En dan was de grap altijd, moet je voor... het is, nu zeggen ze Dr. Utker in plaats van Utker. Stel je voor dat ze dat ook gaan doen in een reclame voor koetjesrepen. Als je denkt, maar die grap ken ik van Facebook, daar komt die heel vaak voorbij. Dat klopt. En altijd tagt ook iemand me weer met, dit is jouw grap. En inmiddels, nee hoor, daar heb ik niks mee te maken.
Nee, ik heb veel betere dingen gemaakt in de test.
Oh, weet je wat? Oh, sorry, dan ga ik even skippen in de tijd, maar wat echt te erg was. Dat festival gedaan, finale gehaald, maar niet gewonnen. En dacht ik, blijkbaar kan ik wel iets, dus ik ga hiermee door. En ik ga dit gewoon heel veel doen. En al heel snel dat ik dacht, andere mensen verdienen hier geld mee en leven hiervan. Dus dat kan.
Dat is een optie.
Dan kan ik dat ook. Heel veel gespelen. En dat najaar deed ik mee aan de Culture Comedy Award.
Ja.
Die had je toen nog een prijs voor beginnende comedians in Nederland en België. Die heb ik gedaan. Die heb ik gewonnen. En de prijs was dat je mocht optreden op Curaçao.
Hey.
Super vet. En doodeng.
Oké. Okay.
Wat moet je voorstellen? Dit was november 2010.
Oh ja, dus je was nog geen jaar bezig.
Ik was nog geen jaar bezig. Ik denk dat we ook rond die periode gingen, of misschien ietsje later. Anyway, ik speelde net een jaar. En dan word je de halve wereld overgevlogen om 2 avonden op Curaçao te doen. In het Brakke Put Mei, een openlucht ding waar echt gewoon 500, 600 man...
Met wie ging je daarheen?
Ik was met Adam Fields en Dara Faizi.
Ah ja.
En dat was super tof. Maar die waren gewoon allebei een stuk meer ervaren dan ik. Dara had sowieso scheid aan alles. Dus die was al, daar was niks van zenuwen aan te bekennen. En, maar die stomme Dr. Utker grap, die had ik in die halve finale als opening. En die werkte daar heel goed.
Ja.
Dus vanaf dat moment was dat de opening.
Zeker, altijd beginnen met je hardste lach.
Precies. En toen had ik wel dat ik dacht zo, kut, maar hebben ze
kennen
dat?
Ze op Curaçao?
het is zo stom. Ik heb koetjesrepen meegenomen.
Wow.
Dat ik die in mijn... Want ik had een blouseje aan altijd in die tijd. Nu ook trouwens, maar goed. Had ik een blouseje aan, dat ik in mijn borstzakje dan koetjesrepen had. Zodat ik die als soort visueel hulpmiddel...
Kon laten zien. Ja, maar weet je wat ik hier misschien wel het ergste aan vind? Is dat jij bent begonnen met zo'n vertekend beeld van dit vak. Dat je binnen een jaar betaald de wereld overvliegt om grappen te maken. Mm. Terwijl 90% van dit vak bestaat uit in je eentje in een Opel Kadett naar Zuid-Limburg.
Ja.
Nee, eten. Er is niks exotisch en tropisch en all-inclusive aan dit vak.
Nee, maar dat heb ik daarna ook wel gemerkt.
Oké.
Absoluut. En die shows waren denk ik wel leuk. Ik kan me er weinig van herinneren, maar ik weet ook dat ik zo nerveus was. Want de druk, jongen, van gewoon over de halve wereld gevlogen worden, waar je een week in een resort zit.
Ja.
En jij moet dat verantwoorden met 2 keer een half uur. Mind you, ik was dus net een jaar bezig, hè?
Had je een half uur?
Natuurlijk had ik geen half uur. Als ik elke letter die ik ooit in elk document met notities had gezet bij elkaar deed, had ik een half uur.
Ah, ja.
Maar niet geen goed half uur. Dat sowieso niet. En ik weet nog wel dat ik had een paar, dat had ik wel zo, oké, ik moet proberen wat grapjes te maken hier over Curaçao of dingen die ik op het eiland heb gezien. Dat weet ik dat ik dat gedaan heb.
Publiek het idee geven dat het een unieke avond is.
Precies.
Ja.
En die vielen ook wel. Maar alles was indrukwekkend, jongen. Want we gingen dan promotie maken. Dus we gingen naar Radio Dolfijn, zit daar. En nog iets anders. En ik was nog heel braaf. Oké, maar radio. Dus ik moet wachten tot ze een vraag stellen. En dan geef ik antwoord. En Dara walsde overal overheen. Want dat was gewoon, hoe vinden jullie het op Curaçao? En daar was hartstikke leuk. En we spelen vrijdagavond, zaterdagavond, met mij. Tickets koop je daar.
Oh, wat daar. Goed. Wat goed. Hij had de hele promomachine had hij al onder de knie.
Die zei ook van, ja, maar je moet niet wachten tot ze vragen wat jij wil antwoorden. Je moet gewoon direct
doorduwen.
Weten wat een hele goede les was.
Ja.
Maar het was zo bizar. Ik weet ook dat ik heel blij was toen die shows erop op zaten. Want dan hadden we nog 2 dagen gewoon om daar te relaxen.
Zeg.
Maar
we zitten nu in Eindhoven. Ik moet er niet aan denken dat ik hier nog 2 dagen na deze show moet blijven.
Nou, wij stonden hier met de finalistentour in het Parktheater.
Ja.
En je hebt hier de grote zaal en de kleine zaal. Maar ook de kleine zaal
is al best groot.
Is al 500 man.
Ja. Ja.
En het was toen winter en Serious Request van 3FM was hier in de stad.
Ah, fuck, die glazen huis shit zeker.
Precies. En het was nog in de periode dat Glazen Huis echt nog gewoon hartstikke populair was.
Yeah.
Maar het had ook gesneeuwd. Het was ijs en ijskoud. En het idee was, wij zouden 's middags op bezoek gaan bij het Glazen Huis. En er staat altijd zo'n podium op dat plein voor.
Yeah.
En wij zouden daar een optreden doen. En dan zouden we promotie maken, nog op de radio. En kaarten weggeven en weet ik wat. Maar op een plein met sneeuw in de ijskou, waarin iedereen komt kijken met, oh, ik wil zien of Giel Beelen in het echt net zo eruit ziet als op tv. Spoiler alert, ja, en nog steeds niet aantrekkelijk. Is best wel kansloos. En William en Steven, die waren erbij. En Vera ongetwijfeld ook. Maar die waren zo verstandig om te zeggen van, nou ja, maar dat kan niet hier op dat podium in de sneeuw. Nou, dat gaan we helemaal niet doen. Sterker nog, het impresariaat was erbij. Die zeiden ook, ja, je mag het doen als je het wil, maar dat gaan we niet doen. En ik met mijn domme kop dacht, dat is best leuk.
Maar wat?
Laten we dit gaan doen.
Maar wat in jou besloot, dit is een heel goed idee?
Ik weet niet of ik besloot dat het een heel goed idee was, maar het was een idee. Want er waren mensen en het was nationale radio. Dus dan, weet je, op dat moment heb je ook zo'n idee dat alles echt in één keer een grote doorbraak kan zijn. Maar het is Serious Request en dan komt het misschien op de radio en dan ben ik
ook
in één keer.
Precies.
En dat is helemaal niet het geval.
En dat blijft echt de eerste jaren van je carrière, blijft dat het lullige van radio en tv. Dat ze zeggen, er is geen budget, maar je pakt wel exposure.
Precies.
Kom maar een column doen bij Q of bij, noem eens wat andere zaken die ook niet betalen.
Ik doe een maandelijkse column of een item bij Q, wat echt heel ruim betaald wordt. Waarvoor dank, Q. Top, ga zo door. Is dat het geluid van een rinkelende kassa? Zeker wel.
Het geluid.
Maar niemand kent mij van de Q Musical.
Nee, dat klopt.
Luister 800.000 mensen. Ik doe een column bij Kink, die wat minder goed betaald is. Hey, jammer Kink. Maar die ik heel erg leuk vind om te doen en echt met heel veel plezier maak. Daardoor komen mensen naar mijn show en die zeggen, oh, maar ken jou van Kink?
Ja.
Maar wat ook het probleem was, ik stond daar dus te spelen in de sneeuw, wat ook kansloos is, want niemand heeft aandacht voor een of andere gast die gewoon in zijn winterjas op een podium zonder aankondiging Slechte beginnen.
Hey mensen!
Koetjes repen. Oh, weer die kutgrap.
Ken je dokter Edke nog?
Oh,
Edke. Ah, kut.
Oh, ik heb hem lang gedaan, die kutgrap. Echt, tot het gênant aan toe.
Zit hij af en toe nog wel eens? Is het je regretmateriaal?
Nee. Absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb vorig jaar heb ik nog eens een keer ergens oud materiaal echt uit die begintijd uit de kast getrokken. Voor een zaal waarvoor ik dacht, ja, maar jullie vinden dit leuk.
Ah, ja.
En ze vonden het leuk. En dat doet dan ook extra
ja,
pijn.
Ja, ik wil zeggen, dat is alleen maar kut, toch?
Want dat was ook altijd een hele stomme grap over... Oh, ik weet niet eens meer wat het was, maar over in het water pissen en dat dan blauw kleurt. En het had ook iets te maken met Curaçao, dus ik heb het daarna verzonnen. Oh, het was heel slecht en die zaal vond het leuk. Maar wat wilde ik zeggen? Oh, dat was het. Want ik was aan het spelen. En toen kwamen er dus twee rivaliserende fans van rivaliserende voetbalploegen waren aanwezig. Ik weet niet waarom en of het PSC wil zijn en iets anders. Maar die stonden dus met Bengaals vuur. Dus niet alleen was ik niet te horen en lette niemand op een leeg plein. Maar was het hele plein ook nog eens gewoon niet zichtbaar. We hebben ook echt nul extra kaarten verkocht.
Nee, natuurlijk heb je geen extra kaarten verkocht. Ik verbaas me dat je hier zo verbaasd op reageert. Je hebt anti-reclame gemaakt. Wat wil je nou? Als ik kaarten had, zou ik ze teruggeven aan het Parktheater. Dit werkt toch niet? Ik zou serieus, als ik iemand dat zou zien doen, zou ik denken, is dit wat comedy is? Oh, oké. Okay.
Exact. En het was een volkomen terechte gedachte als mensen die hadden. Dus wij stonden hier s'avonds in het kleine zaal waar 500 man in kan. Voor echt nog geen 50. En dan kunnen ze het afhangen met doeken achterin, zodat het lijkt alsof er 300 man in zit. Maar dat is ook een beetje alsof je een aap een pruik opdoet en dan zegt, nee, maar kijk, het is echt een mooie... Nee, het is nog steeds geen mooie vrouw.
Je doet het één keer. En dan weet je, het blijft gewoon een aap met een pruik op.
Precies, maar ik ben misschien wat dat betreft ook gewoon... En dat is ook waarom ik me altijd verbaas en misschien ook zo geniet dat andere mensen dit ook doen... Ik ben zo vaak in dit soort dingen getrapt. En ook met gewoon het hele optimistische dat je denkt... ja, maar misschien lukt het wel. En misschien lukt het mij dan. Of is er toch iets... En ook dus een soort vals zelfvertrouwen vanuit het winnen van die prijs. Want dat is wel het kutte, hoor. Als je, het wist dat had ik, laat ik voor mezelf spreken. Omdat ik zo vroeg die prijs won... was ik dus ook heel lang overtuigd dat ik dus blijkbaar...
Echt iets kon
en heel goed materiaal had. Want ik heb daarmee een prijs gewonnen. En dus ook heel bang om nieuw materiaal te gaan ontwikkelen. Ja. Want mijn prijswinnende materiaal...
Dat is het allerbeste wat ik heb.
Precies.
Ja.
Dus ik denk als ik die prijs niet gewonnen had... dat ik veel sneller ander materiaal was gaan ontwikkelen. Of ja, daarvan af...
veel betere comedian geworden.
In ieder geval sneller. Laat ik...
Want ik vind het heel fijn dat we weten nu dat je bent comedian, je hebt festivals gewonnen, je bent een funny guy. Ik wil straks echt naar het allerkutste wat je ooit gedaan hebt, maar ben ik ook benieuwd, wat was het allerbeste optreden wat je ooit gehad hebt? Waarvan je af en toe nog wel eens kan denken, holy fuck, wat was ik
nou een soort
comedy god.
Dat is... Jemig, wat een vraag.
Ja, dat is dus wat een goede interviewer doet, Wouter.
Ja.
Dat is wat de afgelopen
nou, dit was de aflevering. Elektra podcast
gewoon
aflevering.
Verras je gasten gewoon eens met iets wat ze niet
met Wouter Monde en een rode gast. dat vind ik lastig te zeggen. Ze zijn er absoluut geweest, hoor, natuurlijk. Want anders
grootste aantal mensen waar je ooit voor gestaan hebt?
Ik heb een keer de opwarming van de... We deden een kerstaflevering met Zondag met Lubach in de Schouwburg in Amsterdam. Daar zat 800 man.
Vet.
Dat was ook heel erg vet. En het is een beetje vals spelen, want het is niet mijn publiek, zeg maar. Maar als je puur kijkt naar getallen, is dat denk ik de grootste die ik heb gedaan.
Laagste aantal mensen wat er ooit is geweest?
Vier. Vier in een bovenzaaltje in Leeuwarden.
Ja, super.
Dat was maar een superleuke show.
Wel.
Ja. Ik was daarheen met Frits de Roo. Die speelde vroeger bij Comedy Café.
Ja.
Die is inmiddels gestopt met spelen. Maar ik ben een zonnestraal. Ik ga van oost naar west. Dat hier in zijn materiaal zitten.
Okay.
Hele funny, absurde dude. En wij stonden daar. Ik zou MC'en. Hij zou afsluiten. En er waren twee beginnende comedians bij. Maar er was vier man. En wij zouden sowieso betaald krijgen. Want dat stond nou iemand contract. Ja. We kunnen ook zeggen, we doen het niet. En toen zeiden we tegen die vier man, nou, weet je wat we doen? We maken er gewoon een korte show van. Gewoon 3 kwartier. Want jullie zijn wel gekomen. Maar hey, wij zijn er toch. Dus we zien het wel. Dus wij hebben,
weet je, ik vind wij zijn er toch echt het slechtste argument om op te treden.
I know, en toch is... Ja, maar dat is ook de opbouw ernaartoe, want je rijdt ergens heen.
Ja. En waren jullie met z'n vieren vanuit een plek daarheen gegaan of kwam je allemaal apart?
Ik denk dat ik met Frits wel samen ben gereden. Ja. Die andere twee kwamen daar uit de buurt.
Ja.
Maar dat was, ja, weet je, en je hebt toch al de opbouw van we gaan spelen en we hebben er zin in.
Ja.
En er zijn een paar mensen die hadden er ook wel zin in. We gaan het toch doen. Dus iedereen heeft 10 minuutjes gedaan. En Frits een kwartiertje, want hè, afsluiter. En ik heb ruim
headliner. Ja. Headliner.
Maar dat is een superleuke show geweest.
Wat goed.
Maar ik heb zoveel kutshows gedaan. Ook echt met 6 man of met 7 man. Maar dat is in het begin. Dan ben je al blij dat er überhaupt een show is waar je in kan spelen.
Maar help me even, want of een show goed of slecht is, hangt volgens mij helemaal niet samen met hoeveel mensen er zitten.
Absoluut niet.
Dat is vaak een verkeerde aanname van mensen. Dat ze denken, oh, als er heel weinig mensen zitten, wordt het sowieso kut. Of als er heel veel mensen zitten, wordt het sowieso fantastisch.
Een show met meer mensen gaat sneller goed.
Ja.
Want als de helft van 100 mensen lacht, zijn er alsnog 50. En de helft van 6 mensen zijn er maar 3.
Ja.
En dat is gênant, want die lachen de volgende keer al iets minder hard.
Ja.
Maar ik heb ook zeker wel shows gedaan met meer mensen die heel lastig waren. Ik durf niet te zeggen of ik shows heb gedaan met veel mensen dat ik echt kapot ben gegaan. Maar die zitten er wel tussen, weet je. Desnoods gewoon een zaterdagavond met 150 man en je slaat net de plank mis. Ja. En dat je echt staat te trekken en te sleuren. Nou, ik weet wel, in het begin, weet je, dan had ik een open spot. Dus dan mag je meespelen als beginner gewoon in een professionele show. Om gewoon meters te maken en een beetje te laten zien wat je kan. En dan had ik een open spot bij het Comedy Café. Oude Comedy Café, Max Euweplein.
Ja.
Hele compacte plek. En dan zat er 110 man, 120 man. Allemaal dicht op elkaar. En het is zaterdagavond. Maar zeker Comedy Café, Max Euweplein. De sfeer was daar best wel SBS6, zeg maar. Toch?
Ik weet het niet. Ik ben er nooit geweest.
Oké, je bent er vast ook wel eens gewoon binnen geweest. Maar weet je, maar dat was best wel de sfeer die er was. En gewoon lekker makkelijke grappen en weet ik wat.
Ja.
En dan kom jij aan met je beginners 8 minuten. Super zenuwachtig. Want je mag, en misschien als het goed gaat, mag je misschien in de...
Waarschijnlijk ook aangekondigd als open spot. Deze jongen doet het nog niet zo heel lang.
Precies. En wel gewoon met een goede setting, weet je wel. Niet, het is een beginner, maar wel dat mensen weten, oké, dit is...
Ja, hij is nieuw.
Maar het publiek kan dan echt gewoon... Dat zijn bloedhonden. Die ruiken direct dat je onervaren bent. En die hadden destijds ook MC's die al 10 jaar lang exact dezelfde set deden, maar wel heel effectief en heel veel energie. Oh, en dan voel je al bij je eerste... En plus ook, dan ben je... Dat is ook zo'n kut ding aan verwachtingen. Dan ben je van een open mic, waar je dan met je 1 of 2 jaar ervaring de beste bent.
Ja.
En waar je beginnerschap het best oké doen. Dan denk je, nou, maar ik kan wat. En ik heb een prijs gewonnen. En dan kom je op en dan doe je eerste grap. En die valt oké. Maar niet zo hard als dat je de laatste grap bij de ervaren comedian voor je hebt horen vallen.
Ja.
Wat een compleet vertekend beeld is natuurlijk.
Ja, omdat dat is zijn beste materiaal al jaren aangewerkt.
Al jaren aangewerkt. Aan het einde van zijn set en weet ik wat. Dus dan doe je die en dan is de eerste grap zo... Oh, kut.
Ja.
En dan of de fout maken en denken ze... Oh, maar iedereen is lekker op het publiek aan het inhakken. Dat kan ik ook wel. Ik heb ooit een show gehad, dat was verschrikkelijk. Ik zit nog helemaal voor me. Het was een heel klein podiumtje. Echt 1 bij 1,5. En iedereen zat daar echt ver omheen. En links van het podiumpje, dus je stond met je rug tegen de muur. Links van het podium zat er een groep met brandweermannen.
Ja.
En brandweermannen zijn best wel mannen.
Zeker.
En die gingen op zaterdagavond met elkaar stappen. Dus die hadden al flink gezogen.
Oh,
Jezus. En die zaten er bij iedereen doorheen te tetteren. En ik was dus zo dom om op alles wat zij zeiden te gaan reageren. Ik heb geen idee meer wat ik zei, maar dat win je nooit.
Nee. Nou, ja, met een beetje ervaring wel.
Tuurlijk. Ja, inmiddels zou ik denken, oké, prima, kom erop, brandweerman.
Let's go. Ik heb een microfoon, jij hoog uit de slang, ik kan dit. Ja,
ja precies. Leuk. Ja. En weet je ook al van tevoren, bedenk je al dingen die je kan, kan zeggen.
Je gaat al geladen het podium op.
Precies, maar toen, oh, dat ging maar mis.
Wat gebeurde er?
Nou ja, maar ook elke keer zeiden zij wat en elke keer ging ik daar weer op in en probeer je weer een grapje te maken.
Ja.
Maar elke keer valt zo'n grap net dood. Dus je, weet je, in het begin heb je nog de sympathie van het publiek. Dat ze denken, wij vinden dit ook irritant te lui. Pak ze aan. Maar als jij dan de eerste twee keer al laat zien, je bent helemaal niet geschikt om ze aan te pakken. Denkt iedereen, gast, ga maar gewoon door. En misschien is dat beter. En dan nog een keer en nog een keer.
Maar inmiddels ben jij best wel veel aan het MC'en. Tenminste, ik zie volgens mij vaker MC'en dan dat je speelt. Maar dat weet ik niet of dat nog steeds zo is. Maar volgens mij heb je een periode gehad dat je heel veel...
Ik MC heel veel. Dat is ook de vloek. Ik kan dat goed.
Ja.
Ik vind het leuk om te doen.
Want wat maakt dan dat je nu een goede MC bent die crowdwork kan en die met publiek makkelijk overweg kan?
Omdat ik nu bijvoorbeeld door die avond... Ik kreeg achteraf de tip van Harry Glotsbach. Die zei, ja, maar dat soort lui negeren is ook een manier van reageren.
Ja.
En ze duidelijk maken, hey, hey leuk, maar gewoon je bek houden.
Ja.
Dat weet ik nu. Als ik nu zo'n dominante groep heb, dan weet ik dat ik ze of moet negeren, of dat ik er gewoon op gepaste manier echt goed...
Toch wel met gestrekt been.
Gestrekt been meteen moet gaan. En dat kan ik ook inmiddels. En ik heb het zelfvertrouwen om dat te doen. Of om beter aan te voelen wat de zaal ervan vindt. Of om soms gewoon heel botweg te zeggen, hey, hartstikke leuk voor je, maar hou gewoon je bek.
Ja, 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 ja.
En als je wil zuipen, dat is prima, maar hiernaast in de kroeg, ga lekker daarheen. Dus dat is gewoon ontwikkelen en dat veel beter aan weten te voelen en te kunnen doen. In plaats van een misplaatst zelfvertrouwen en te denken, oh, maar dit matige grapje, misschien dan de volgende.
Nee, of, ook niet.
En dan zo, of, oh, dat had ik ook in het begin. Ik deed altijd Duits voetbalcommentaar. En dat werkte in het begin, maar het kwam gewoon neer op ik heel hard Duits schreeuwen op zijn Adolf Hitlers. En er zaten allemaal Franse leenwoorden in. Dat vond ik zelf heel grappig. Dat er in het Duits allemaal chanson en chance en dat soort dingen. Maar dat was heel lang was dat ook echt zo de veiligheidsboei.
Yeah.
En dat was maar aan het einde heb ik nog dat ding.
Kan ik altijd nog dit doen.
Maar dan ga je er ook in met die verwachting. Want dan denk je, ik gooi dat ding erin en aan het eind komt applaus.
Yeah.
En dan sta je zo 2 minuten te schreeuwen en dan zo... nee.
Niks.
Oké. Okay.
Bedankt.
Doei.
Oei.
Oh, dat was
weg op niks. Precies. Dat iedereen weet, oh, maar dit was zijn beste grap.
Precies.
Iedereen kijkt ook naar je met, hij heeft dit bewaard tot het einde. Daar zal wel een reden voor zijn.
Ja, maar... ja. Maar het stomme was, in het begin had ik niet door dat het publiek dat natuurlijk ook voelt.
Ja.
Of dat je soms dan beter kan zeggen, hey, joh,
dit was hem niet.
Dit was hem niet, ik ga er vandoor.
Ja.
Wat ik overigens nog nooit heb gedaan. Volgens mij ben ik nog nooit echt bewust halverwege al weggegaan.
En heb je ook nog nooit gehad dat je zo halverwege je set voelde, kut, dit is niet mijn avond, maar ik ga deze gifbeker helemaal leeg drinken.
Oh, ik heb het bij...
ik ga niet nu schakelen of ik ga niet nu improviseren met publiek. Ik had het plan bedacht om dit verhaal over afwasborstels te vertellen. Ik ga dit hele fucking verhaal vertellen.
Ik heb het met avondvullende try-out gehad.
Hoe gaat dat? Hoe gaat de avondvullende tour je af?
Ik vind het heel erg leuk.
Ja.
Want het is iets waar ik eigenlijk pas sinds een jaar of 4, denk ik, echt mee bezig ben.
Ja.
Want daarvoor speelde ik gewoon, of als ik MC, of doe je een set. Nou, weet je, speel je een kwartiertje of 20 minuten of zo. En ik vind het heel erg leuk, want het is heel fijn dat je gewoon over de hele avond met het publiek iets op kan bouwen. En dat er, weet je, dat er mensen gewoon voor jou komen, want ze denken, oh, we kennen jou.
Ja, dat
en dat gebeurt ook steeds meer, dus dat maakt het ook steeds leuker om te doen. Maar daar heb ik ook wel de avonden gehad, dat er gewoon mensen komen en denken, oh, nou ja, er is hier...
Er stond cabaret op de poster.
Er stond cabaret, dus we gaan maar kijken
dus het zal wel goed zijn.
Wat het is. En dat je er ook net met de verkeerde energie ingaat. En ik heb het echt wel gehad dat je... Nou ja, nee, laat ik één heel raar voorbeeld daarvan geven. Ik
heb graag
gehad in Friesland. Daar kwam ik aan in Sneek, Snits voor de kennis. En ik kwam aan en de technici daar zijn aardige lui, maar ook wel standaard vrijwilligers van een poppodium. Want dit is het bolwerk, dat hoort bij het theaterdaak. Maar ik hou van jongerencentra en van poppodia en zo. Want dat vind ik veel geschikter voor stand-up dan echt een theaterzaal eigenlijk.
Ben jij avondvullend stand-up of is het toch wel cabaret?
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug. Meer stand-up dan cabaret. Ja, het is een mengvorm. Ja. Maar het is, weet je, ik heb nog steeds niet hele lange dramatische verhalen erin of weet ik wat. Maar je kan,
ja, ik wel.
Maar je kan, je kan wel het tempo terugnemen.
Ja.
En het, maar dat is ook iets waar, wat ik aan het ontwikkelen ben.
Ja.
En wat ik wel merk, oh ja, maar dan kan je eigenlijk de avond wel veel interessanter en leuker mee maken als je dat wel. Ja. En je kan niet een uur en een kwartier lang alleen maar grappen knallen. Het kan.
Het kan. Ik zit te denken, zijn er mensen die dat doen? Ja, Ronald doet het.
Ronald Goedemond, maar dan...
Jochem Meijer doet het.
Ja, dat zou die al...
Dat zou een brugje zijn, zeg. Als die nu... Ah, ja, wat grappig. Oké.
Ik hoef nog geen treinticket naar Leiden in te plannen, hoor ik.
Nee. Met zeer veel plezier luisteren naar de podcast, maar ik doe op dit moment gewoon echt even niks. Excuus. En doe de groeten aan Wouter. En kijk, de echte reden is dat ik gewoon heel weinig slechte shows heb gehad, dus ik heb gewoon te weinig vertellen voor een uur. Dus heb en te moet ik staan. Stop de tijd, geen jokers. Sowieso een slechte grap. Niemand heeft meer slechte shows gehad dan ik. Oké.
Dus, maar er zijn mensen die het doen, maar over het algemeen is het ook gewoon als publiek in de zaal fijner als er gewoon wat variatie in zit. Ja. Plus ook het gevaar natuurlijk van een uur en een kwartier grappen willen doen, is dat het op een gegeven moment ook wel gaat trekken. Of dat mensen denken, oké, ja, maar nu hebben we weer een
ja, we kennen het melodietje, nu zijn we op zoek naar iets anders.
Precies, precies. Al moet ik zeggen dat mijn eerste voorstelling zomaar was op zich best wel gewoon een uur en een kwartier heel veel grappen pompen. En aan het einde een enorme reeks callbacks, dus dat je terugpakt op grappen die je eerder hebt gemaakt. Wat ik heel leuk vond om te doen. Want dan maak je halverwege ergens een grap, dat mensen denken, leuk, maar waar gaat dit over? En aan het einde tik je al die domino steentjes om. En wist ik ook, ja, maar dit is 5 minuten waar echt nog gewoon allerlei callbacks in komen. Dus je denkt dat je er nu bent en dan komen er straks nog meer.
Deze en deze nog.
Dat was,
en deze nog.
Dat vind ik te gek, weet je. Dat kan je in zo'n show, kan je dat doen.
Ja.
Maar ik kwam dus in Friesland aan. En die technici waren al zo, weet je, dan kom je binnen en zo, hoi, je komt spelen vanavond. Nou, moeten nog maar zien. Dat soort joligheid. Dat je zei, oké, maar jongens... Wij zijn met elkaar het team dat vanavond de show gaat maken. Ja. En jullie zijn daar net zoveel onderdeel van als ik. En het is heel fijn als jullie mij ook gewoon nu even een beetje vertrouwd en lekker gevoel geven. Want dan zit ik lekkerder in mijn vel en dan ga ik beter spelen vanavond. Dus dat was al. En ik kom die zaal binnen en er staat op het podium een schemerlamp en een bank en een tafeltje en een poezemand met een enorme pluche kat van 50 centimeter hoog.
Wiens decor was dit?
Dat was exact wat ik ook vroeg. Jongens, we dachten het is leuk, is een beetje huiselijk. Maar doordat zij, toen ik binnenkwam, al een beetje zo'n vijandige, jodige sfeer hadden.
Ja, dit schoot helemaal verkeerd.
Ja, maar dat was ook zo, ja, kut. Ik kan niet botweg zeggen, hey, flikker al die zooi van het podium af. Want als ik dit had willen hebben, dan had ik het wel gewoon in mijn rider gezet.
Ja.
Dat ik dit had willen, sterker nog, dan had ik het meegenomen. Want dan had ik geweten wat er stond.
Decor, precies.
En ik heb namelijk geen decor. Maar dat was ook eens, en ik ben dan ook zo'n lul dat ik dan niet durf te zeggen, oké, ja, het is leuk jongens, maar haal het maar weg, want ik wil het
voor
niet.
Voor mij, ja.
Dus ik heb ze, nou, de bank mag wel blijven staan, maar de kat moet wel, is toch leuk? Kijk, hij heeft er ook nog, hadden ze ook nog een lamp eronder en nog een geluidje. En dan vind ik me ook weer lullig. Dus, maar jullie hebben ook nog gewoon veel tijd erin gestoken.
Oh, nee, technici hebben zelf nagedacht.
Dus uiteindelijk hebben ze dan wel een deel weggehaald. Maar ik speelde, ik had zelf iets van 60 kaarten verkocht of zo. Nou, dat is voor mij, ben ik blij. 60 kaarten is best oké. En in zo'n kleine zaal, prima.
Ja.
En toen hadden ze ook nog 40 of 50 vrienden van het theater of zo. Die konden dan, weet je, die schrijven ze aan en zeggen ze voor €1 of zo mag je hierbij zijn. Of je mag er gratis heen. Dus daar hadden ze de zaal mee volgezet. Nou, top.
Klinkt goed.
Was uitverkocht.
Ja, nou, klinkt goed. Klinkt leuk.
Leuk. Zin maar wel in. Ook al zo, oké, maar ik heb dus allemaal mensen die mij niet kennen en die niet bewust gekozen hebben. Oké. En de opening was heel leuk en gewoon gelijk al harde lach en wat leuke improvisatie en weet ik wat. Maar op een gegeven moment, dat zakte in één keer weg. Ik weet niet wat er was, maar in één keer ging het echt gewoon een tandje achteruit. Ik dacht, kut, heb ik dan in een improv toch iets verkeerds gezegd? Of ben ik net te hard geweest of weet ik wat? En de rest van de zaal van de show kabbelde een beetje zo voort. En je zei, oké.
Wat was
dat
er?
Je echt al... En het kut is, ik heb dus al die callbacks, dus je kan niet stukken eruit halen. Ja. Want dan...
Ja, want een callback zonder iets om op back te callen is gewoon niet heel grappig.
Dan stort het einde in. Ik ben vervolgens klaar. En aan het einde was ook het ding, de show heette ook zomaar. En het ging erover dat mijn dochter de hele tijd aan mij vragen stelde. En uiteindelijk stelt zij een vraag waarop ik geen antwoord weet te geven. En dat ik ook eindigde zeg. En ik wist gewoon echt serieus niks beters te antwoorden dan zomaar. En het zit zo ingebed in die voorstelling, ik noem het vaak genoeg. Dat elke keer de zaal gewoon met mij zei, zomaar. Nou, leuk einde, blackout, applaus. Ik doe dat, zij zeggen allemaal mee, zomaar, blackout, staande ovatie. En echt, hè? Wat de... Ik heb een uur staan zweten van dit uur en een kwartier. En blijkbaar vonden jullie het allemaal een te gekke show. En ook gewoon...
Maar dit is heel Fries.
Ja, blijkbaar.
Toch? Nu... Ik hoor dit vaak van collega's dat het in Friesland zo gaat. Ik heb zelf natuurlijk nooit last van, want ik ben natuurlijk een professional.
Nee, maar ik heb een keer in Leeuwarden voor 4 man gespeeld. En...
Dat was ook wel leuk. Ja, precies. Dat was ook Friesland.
Dat was de hele show door superleuk. Ja. Dan hebben we dit, jongen. Dat je dus een uur lang... En je weet ook gewoon dat het, als ik aan het MC'en ben, en dat heb ik natuurlijk ook wel eens gehad, dat je gewoon voelt, oké, jullie moeten mij gewoon niet.
Ja, ja.
Dat kan. Ja, dat gebeurt. Je raakt een snaar
net.
Heb je
dat vaak, niet. Dat mensen denken,
nee.
Ik moet hem niet.
Nee, gelukkig niet. Nee, want anders zou ik echt wel iets anders
hebben. Heb je niet ook een ik ben de ideale schoonzoon grap?
Die had ik vroeger.
Ja, wel hè?
Maar dat was ook het kutte. Dat is zo, als je het over pijnpuntjes hebt. Want dat
kwam voort uit, dat is ooit tegen je gezegd.
Nou ja, en het is ook wel de uitstraling die ik heb. Want zo zie ik er nou eenmaal, weet je, ik ben gewoon geen grote stoere gast. Ik ben gewoon een hele brave gast en zo zie ik eruit. Dus ik weet in het begin, Wilke Terwijn was dat ook heel erg zeggen. Nee, maar je bent gewoon de ideale schoonzoon. Dus daar moet je het over hebben. En dat moet je uit buiten neerzetten en weet ik wat. En ik ben daar heel lang, heb ik dat heel erg geïnterneerd, zeg maar. En ook echt, ja, maar dat moet ik doen. En dat is wie ik ben, dus daar moet ik grapjes over maken. Ja. En ik had een hele lelijke homo-grap daar eigenlijk altijd over. Of in ieder geval dat een oudere vrouw tegen me zei... Oh, jij bent echt mijn ideale schoonzoon. Super lief, maar ook ongemakkelijk dat ze het zei toen ze me voorstelde aan haar zoon.
Ja.
En ook inmiddels ook zo'n grap. Ik zei, oh,
klassieke
Jezus.
Verkeerde beenconstructie.
Jezus, ook zo lang gedaan die kutgrap. Maar heel lang heb ik dus ook gedacht... Ja, maar dat is ook het beeld wat ik heb en wat ik dus... Daar moet mijn materiaal bij passen. Dus dat straal je dan ook op bewust of onbewust uit. En als ik grappen deed die harder waren... dat het ook een beetje detoneerde met wie ik was op het
afstand
podium.
Namen zo.
Precies, want dacht ze, hè, maar waarom... Ja. Terwijl dat soort grappen vind ik juist heel leuk. Ik schrijf graag en makkelijk roastgrappen.
Ja.
Ik maak graag harder materiaal. Maar dat heb ik heel lang niet gedurfd. En het heeft echt tot 2018, volgens mij 2019... dat ik op een gegeven moment klaar was met elke keer naar de kapper moeten... en gewoon mijn kop ben gaan millimeteren en een baardje liet staan... en er dus opeens naar eruit zag.
Ziek.
Ziek, ook. ik was ook marathons gelopen, dus ik zag er uitgemergeld uit zonder haar. Nee, maar je hebt opeens een hele andere uitstraling.
Yeah.
En toen had ik ook een paar grappen waarvan ik dacht, fuck it. Maar dit vind ik gewoon een leuke grap en ik ga hem nou ook gewoon maken... zonder gas terug te houden.
Ja. Yeah.
En ik was, maar dat kan ook.
Dan kan het gewoon.
Dan kan het. En te passen het veel meer bij wie ik was en wat ik uitstraalde. Maar dat is dus ook iets wat heel lang heeft geduurd. Onder andere door het winnen van die prijs.
Ja.
Omdat ik heel lang dus heb gedacht, ik moet in een bepaald stramien blijven zitten. Of een bepaald soort materiaal. Of dit soort grappen die ik verzin, die passen daar niet bij.
Ja.
Dus dat heeft heel lang geduurd voordat ik daarvan af durfde stappen.
Ben je nu helemaal vrij van vooroordelen en...
Nee, maar wel steeds vrijer. En ik heb bijvoorbeeld die column die ik doe op Kink, radiostation. Die doe ik nu een half jaar.
Mm-hmm.
En daar schrijf ik echt heel erg puur vanuit wie ik ben en wat ik vind. En zonder na te denken met... En af en toe ook wel dat ik denk, oké, nou ja. Als dit de column is die het einde is van deze klus, so be it. Maar dit
fijn.
Dit is wat ik erover wil zeggen. En fuck it, dan explodeert de inbox maar met...
Yeah.
Boze trekkertjes en Luxemburgse vlaggen.
Ja.
Maar dat is heel bevredigend om te doen. En nu merkte ze, wacht even. Maar als mensen, als ik dit op de radio kan doen en mensen vinden het leuk, dan kan ik dit ook op mijn podium doen.
En werkt het op het podium ook?
Steeds beter. Want het is echt wel een groeiproces waar ik nu in zit. En dat is ook wel natuurlijk het klassieke vinden van je stem. En dus echt zijn wie je bent op het podium. Ja. En echt doen wat je vindt op het podium.
Ja.
Maar dat heeft me dus 11 jaar gekost. En ik denk dat door het winnen van die prijs, dat heeft me heel veel speelplekken opgeleverd. En dus ook wel geld. Want ik kwam sneller in de betaalde opdrachten.
Ja.
En dan hebben we het over echt de absolute onderkant van de markt. Waar ik ingedoken ben en ook in bleef hangen. Maar daar heb ik heel lang in geloofd. Want dit is dus wat ik moet doen. Want dat levert mijn inkomen op. En nu heb ik gewoon mijn inkomen en het vertrouwen om te denken, ja, fuck it, maar dit ga ik doen. En
heb je nu nog wel eens optredens waarvan je van tevoren dacht, oh, dit moet ik zeker niet doen. Waar je dan toch ja tegen zegt en dat je tijdens de optreden denkt, ja, ik had echt nee moeten zeggen.
Het komt af en toe voor, maar dan is het omdat ik het echt niet aan had zien komen.
Ja.
Want als ik het nu aan zie komen,
dan doe je het ook.
Dan doe ik ze niet meer. En
je
dat
ben
is
ook niet meer om te halen. Doordat iemand zegt, oh nee, maar het wordt echt hartstikke leuk en dit en dit. En
nee, als ik me om laat halen, dan is het door mensen die ik
over
vertrouw.
Halen, volgens mij omhalen.
Als ik me om laat praten of me over laat halen,
dat is het, ja.
Dan is het door mensen die ik vertrouw. En dat ik weet, ik bijvoorbeeld buiten optredens ben ik heel terughoudend mee.
Ja.
Maar ik heb bijvoorbeeld een keer gehad met Ronald Smink.
Ja, zeker.
Maar ik weet dat Ronald super bovenop de details zit en echt eist dat het goed geregeld is. Dus als Ronald belt en zegt, het is een buitenshow, dan zeg ik zonder na te denken ja, want ik weet dat hij de opdracht niet aanneemt als hij niet 100% zeker is dat het goed gaat zijn. Terwijl in andere gevallen, oké, het is een buitenoptreden, oké.
Daar kan een hoop mis.
Daar kan heel veel misgaan, dat ga ik niet doen.
Ja.
En zeker voor dit bedrag, dat geld heb ik niet nodig.
Ja.
Want dankjewel Q en dankjewel Kink en gewoon steady lijn van optredens. Ik hoef dit niet.
Ja.
En ik weet ook bijvoorbeeld de allereerste show waar ik nee tegen heb gezegd, omdat ik het geld niet nodig had. Is wel een klassieker. Dat was voor de legendarische Hans Kotman.
Ja, oh zeker.
Vaker voorbijgekomen in
Absoluut.
Deze podcast. Maar die belde mij ooit en die zei, wil je dan en dan spelen om 10:00 s'avonds of om 22:30 in café Huppel de Pup op de JP Koenestraat, JP Heijenstraat in Amsterdam. Ik kende die kroeg. Want ik organiseerde zelf een open mic de Zalige Zondag in een kroeg daar vlak in de buurt.
Ja.
Ik zei, oké. Maar om 22:30 s'avonds, wat een rare tijd. En ik kende die kroeg ook wel. Dat was echt een beetje zo'n volkskroeg. Dat je al denkt, maar waarom zou ik daar überhaupt heen willen? En zei, nee, maar dat wordt leuk.
Als voetbal is net afgelopen.
Exact dat.
Echt?
En ik zei, ik zeg, welke datum was dat ook weer? Zei je? Zei dan en dan. Ik zeg, maar en ik weet echt geen flikker van voetbal. Maar ik zeg, maar Is dan niet Champions League finale?
Oh,
hij zei, ja, dat is Champions League finale. Want dan doen we de show, doen we daarna.
Ja, top.
En zeg ik, maar dat is toch, dat is, hè? Maar dat wordt hartstikke leuk. En toen had ik gelukkig de tegenwoordigheid van geest. Ik durfde natuurlijk niet direct nee te zeggen. Want, weet je, in de basis wel een aardige jongen die confrontaties uit de weg gaat. Dus toen zei ik, ik ga thuis in mijn agenda kijken of ik kan. En toen heb ik gezegd, nee, ik kan niet.
Ja, maar
ik dacht ook, dat kan niet. Want als de partij waar ze voor zijn in die kroeg wint, dan wil iedereen daarna zuipen. En is comedy kansloos.
Ja.
En als de ploeg waar ze tegen zijn wint, dan is iedereen daarna een mineur. En willen ze zuipen. En is comedy kansloos.
Precies.
En de show is uiteindelijk gedaan door echt een...
Door wie? Wie deed het?
Een duo wat echt niet verder uit elkaar kan staan. Namelijk Chris van der Ende aan de ene kant. Maar aan de andere kant, Tex de Wit.
Oh, wauw. Oh, wauw. Ja.
En als je... Tex de Wit natuurlijk nu hoofdschrijver van Zondag met Lubach. En Chris schuift nu af en toe aan bij Café Weltschmerz. Dus dat toont al aan wat voor verschillende kampen we daar te pakken hebben. Maar die vertelde later ook, maar dat kon totaal niet. Dat was kansloos. En ik heb daar toen nee tegen gezegd, omdat ik ook dacht, maar die €100 wat het was, die heb ik niet nodig.
Ja.
Terwijl ik toen volgens mij, ben ik dus gaan leven van comedy.
Yeah.
Omdat ik heel veel speelde. Want ik zei overal ja op. Behalve deze dus gelukkig. Maar ik had ook nog een part-time baantje erbij.
Mm-hmm.
En ik had toen net een kind gekregen.
Ja, dus je moest al.
En mijn dochter is geboren in augustus.
Jij wilde gewoon weg.
En toen was ze, ja, maar ik heb nu gewoon fulltime comedy, een fulltime of een parttime baan en een fulltime kind. Eén van deze drie moet afvallen. Ja. En comedy en mijn kind gaan niet afvallen. Dus dan moet het werk afblijven. Dus dat is ook echt lang een struikelblok geweest. Ja. Dat ik ook echt klussen deed. Weet je, dacht ik, jezus, wat kut. Maar ik had gewoon het geld echt nodig. Want het was mijn enige inkomen. En dan zeg je ja om voor €500 voor jonge advocaten in Rotterdam te gaan spelen.
Super.
Oh, en dan zo half op maat, want dan is het €500.
Ja, dat wilde ik vragen, want jij doet regelmatig nog wel bedrijfsoptredens, toch?
Ik heb ze een tijd lang niet meer gedaan. Ja? Ik heb ze echt van 2018 ongeveer tot een half jaar geleden of een jaar geleden heb ik ze niet meer gedaan. En ik ben ze halverwege de crisis, zeg maar, wel weer gaan doen.
Ja.
Maar ik ben op een hele andere manier ervoor gaan schrijven. Onder andere dankzij deze podcast. Omdat ik er Pieter Jouke bijvoorbeeld over sprak.
Yeah.
En andere mensen die zeiden, ja, maar ik schrijf nu gewoon wat zij willen horen.
Yeah.
In plaats van wat ik vroeger namelijk wilde ik materiaal maken wat ik eventueel zelf op een podium achter zou kunnen staan. En ik dacht, dan heb je zo'n voorgesprek en je hebt ze ongetwijfeld ook gedaan. En dan kreeg je weer zo'n kutverhaal van, ja, dat was zo grappig. Want er kwam Tini, die kwam binnen met de koffie en toen struikelde ze. En toen ging de koffie over het tapijt en het tapijt was net nieuw. Oh, dat moet je vertellen, vinden ze te gek.
En dan denk jij,
en dan denk je, wat moet ik met dit kutverhaal?
Niks mee.
Terwijl nu weet ik, als je dan binnenkomt met een kopje koffie in je hand en je zet het neer en je zegt, ik zet het voor de zekerheid maar even neer, want ik wil niet hebben wat Tini had. Gaat die zaal stuk?
Vindt iedereen het al fantastisch. Ja, klopt.
De debiel. Maar nu weet ik dat en doe ik dat. En vind ik het leuk en ben ik er ook
wat
beter.
Wat is de kutste snabbel die je gehad hebt?
De kutste snabbel? Het zijn er twee. Laat ik vertellen over Rotterdam met die advocaten. Dat was al rampzalig. Dat was dan. Ik had gelukkig wel iemand die het voor mij managede, zeg maar. Dus die had wel bedongen naar €500. Dus dat is niet de toptarief. Dus het is een beetje maatwerk en een beetje zijn eigen materiaal. Wat heel dom is, want eigen materiaal werkt voor dat soort clubs helemaal
eigenlijk
niet.
Eigenlijk nooit. Nee,
nooit. Je voelt het gewoon altijd direct. Ja. Weet je, het net als dat je aan het MC'en bent. Improvisatie werkt keihard en je moet je materiaal in.
Materiaal.
Want de comedians na je gaan materiaal. Dus je moet die schakel maken en je moet gewoon. Dan merk je, dit werkt minder. Maar je weet ook, ja, ik moet even deze 2-3 minuten nu door, zodat de comedians na mij materiaal kunnen doen. Ja. En het bij hun wel goed werkt.
Ja.
Maar dat is ook wel heel kut. Maar goed, en ik had nog mijn Duitse voetbalmateriaal, mijn Adolf Hitler imitatie, die altijd het dak eraf in mijn hoofd. Dat was zo kut, jongen. Er zaten dus ook echt maar 20 jonge advocaten. Moet je voorstellen, als advocaten die dus net afgestudeerd zijn en die zijn net zo 2-3 jaar bezig, maar die verdienen dus ook gewoon wel al tering veel geld en voelen zich super tof, want vet veel geld. En die zaten ook aan grote ronde tafels en ik moest dan op een gegeven moment gewoon binnenkomen en onaangekondigd.
Ja.
En onversterkt.
Ja. Onversterkt. Okay, ja,
moest dus ik gewoon op stem, dus zonder microfoon of wat dan ook, moest ik een kwartiertje comedy.
Maar
dan
was er
doen.
Nul onderscheid tussen jou en je publiek, behalve dan hun salaris.
Oh, en de mensen uit de bediening waren beter herkenbaar voor wat ze daar aan het doen waren. En ik wist ook, ze hadden een tripje gehad naar Duitsland of zo. En er was ook wat gebeurd. Dus in mijn hoofd
dus
was,
jij dacht, dat koppel ik.
Dat koppel ik. En er zat natuurlijk één gast tussen, gewoon, weet je, standaard type kakker. Echt gewoon het nare beeld wat je hebt bij een advocaat, zo'n lul. Die zat er, en die zat er dus natuurlijk ook de hele tijd doorheen. Maar zij kenden hem allemaal. Dus zij waren allemaal aan zijn kant. En ik wist ook nog niet, wat ik nu weet, dat je dat natuurlijk alleen maar wint door er gewoon je stalen ballen op tafel te leggen en gewoon keihard tegenin te gaan. Oh, dat is zo kut. En dan ook afsluiten op dat Duitse ding, wat natuurlijk
nul reactie.
Wel wat, maar zo'n gniffel en een half lachje. En dat je aan het einde ook echt zo af moet dwingen op gewoon intonatie dat dit was het grote einde.
Fijne dag nog. Was het overdag?
Tijdens het diner.
Oh, tijdens het eten.
Ja, tussen twee gangen
top.
Door.
Ja, perfect.
Natuurlijk. En toen liep ik daar weg. En het was zo kut. Ik kom naar boven uit de metro, volgens mij. Of liep naar de metro, maar niet uit. Ik liep daar, ik haal mijn telefoon uit mijn zak en die glipt uit mijn hand. En die valt op de grond.
Kut.
En gewoon dat je al... Ik voelde gewoon zo, kut. Je hoort hoe die terecht komt, kut. Dit is
Het is niet voor jou lul gewerkt.
En ik raap hem op en toen was mijn scherm uit. En toen dacht ik nog hoopvol, misschien is hij uitgevallen. Als ik hem aandruk, dan gaat hij wel weer. En hij ging niet aan. Natuurlijk ging hij niet aan. Dus van de €500 was een derde natuurlijk ongeveer belasting.
Ja.
Het scherm was ook €180 om te vervangen. Ja. Dus er bleef heel weinig over. En dat is,
oh. Ja, en je moest je zelfrespect ook daar achterlaten. Dus dat
had ik al lang achtergelaten.
Had je niet eens meegenomen van huis.
Oh, Jezus, dat is zo kut.
Oi. En die ander?
Wat ik overigens nog wel erbij wil zeggen, het kutte is ook nog zo'n periode daar naartoe, vond ik ook altijd verschrikkelijk. Want gewoon de opbouw en de zenuwen van zo'n show moeten doen. Ik sprak ooit Thijs van Domburg, de collega van jou van de train. En die zei ook, hij zei, ik heb altijd bij dat soort klussen vanaf dat het moment dat ik ja zeg, zie ik er tegenop. En exact dat had ik. Ook omdat ik het alleen maar deed voor het geld.
Ja.
En dus nooit bedacht, ook hoe kan ik dit voor mezelf leuk maken. En die ander, die heeft er echt in gehakt. Dat was 2018, denk ik.
Ja.
Toen was ik bezig om zomaar te maken voor het Utrecht Comedy Festival. Zou eigenlijk een eenmalige show zijn. Werd per ongeluk avondvullend. En ik had het super druk, want ik maakte elke week filmpjes daarover, over hoe ik die show aan het maken was. Wat heel leuk was om te doen, maar het is frat tijd.
Ja.
En nog mijn gewone shows en dat ding. En op een gegeven moment werd ik gebeld door een of andere gast in het oosten van het land, Hogeveen. Of ik een show wilde doen, optreden, afsluiting van de dag voor 5 politiekorpsen. Want die waren daar samengevoegd sinds een jaar. En dat boterde eigenlijk niet, want het waren natuurlijk allemaal losse eilandjes.
Ja.
En allemaal mannen met hun eigen korps. Dus die gingen natuurlijk niet.
Hoor wel dat het ook weer iets is in uniform.
Ja, ja.
Boy. Sorry.
En dat...
Corona.
Precies. Dat is een bepaald type mensen. Maar ik had vlak daarvoor, ik had ook al een andere opdracht staan, ook voor de politie. Politie midden Nederland, maar dat was het kader. Dus gewoon een managementlaag, zeg maar. En dat was in de Flint in Amersfoort, hartstikke mooie zaal. Ja. Kon ik beeld bij gebruiken, iedereen zat, hartstikke leuk.
Ja.
Topshow. En dus ik werd gebeld door die kerel, wil je dat doen? Want we hebben een afsluitende dag. Want vorig jaar hebben ze ook zo'n dag gehad. Een beetje teambuilding. Maar toen moesten ze aan het eind van de dag bolletjes wol overgooien. Om te illustreren hoe de lijnen liepen en bladen. Vonden ze me niks.
Ja.
Dus wil je comedy doen? En dat is dan in een Grand Café. En dan jij gewoon 3 kwartier aan het einde van de dag.
Oh, wow, veel te lang. Nu al.
Exact. Exact. Dat was exact mijn reactie. En sowieso, alles in mij zei al, dit moet ik niet doen. 120, 150 man politieagenten met zo'n dag waar ze al geen zin in hebben. En dan in een café 3 kwartier. Dus ik zei, ja, maar Grand Café zeg je, wat hebben ze allemaal staand publiek? Nee, we zorgen wel dat ze zitten. Dat komt goed. Ik zorg dat ze zitten. En weet ik zeg maar 45 minuten, dat is echt gewoon te lang. Het slaat helemaal nergens op. Ik zeg, 20 minuten is echt een beetje de maximale lengte. Ik zeg, en als het uitloopt gewoon omdat het leuk is, dat is prima. Ik ga echt niet stoppen op 20.
Ja.
Dus laten we gewoon afspreken. Ik doe 20 en als het wat uitloopt naar 25 of desnoods 30 vind ik ook best. Maar dat is het zo'n beetje. Ja, oké. En wat kost dat? Dus ik noem een prijs. Hij zegt direct ja.
Kut. Je had veel meer ingezet.
Hier had ik meer voor moeten vragen. Maar oké, whatever. En hij zegt ook nee, maar het wordt sowieso leuk. En weet je, die mannen die luisteren goed naar mij. Dus ik zorg dat ze zitten en dat ze aandacht hebben. En sowieso, het mag overal over gaan. En we maken onder elkaar ook wel harde grappen en zo. Dus het mag ook echt wel lekker erin. Dus oké, prima. In dat geval ga ik het wel doen. Ja, oké, laten we het... Ik kan het geld gebruiken, dus laten we dit doen. En echt, hij mailt nog geen kwartier daarna. Hij zei, ja, zouden we toch niet een kwartiertje langer? Want anders hebben we een gat tussen jouw optreden en de borrel. Weet je, niemand vindt het erg om eerder te gaan zuipen.
Nee.
Slaat helemaal nergens op.
Nee.
Dus ik stuur terug, een kwartier kan wel, maar dan ben ik... Het kost me echt nog wel gewoon extra tijd om te schrijven.
Ja, want het maken.
Je vraagt nu bijna om het dubbele te doen van wat ik zou doen. Dus dan komt daar ook nog gewoon de helft van de prijs bij. Ik denk, nou, dan gaat hij wel zeggen...
Laat maar dan.
Dat steken we wel gewoon budget voor de bar. Dat is veel slimmer. Nee hoor. Oh, oké.
Dat is goed.
Godverdomme.
Weer te laag ingezet.
Dus ik daarheen voor een voorgesprek. Nou, en ik zat met 3 mensen te praten, want ik wil altijd meerdere mensen spreken. Dat niet één iemand zegt, oh, Martini met de koffie was hilarisch. Ja. En dat de rest denkt, wie de fuck is Tini?
Tini überhaupt.
Dus ik heb 2 uur naar Hogeveen gereden. Ik heb 2,5 uur met die lui zitten praten. Met 3 man. Dus echt gewoon pagina na pagina aan informatie en weet ik wat. En ook leuke dingen. En ik had ook echt onwijs respect. Want die politie doet echt gewoon heftig werk voor een kutloon. Mm. Met kutdiensten. Dus ik had echt zo, nou leuk man, hier gaan we wat van maken. Tof. En ook die verhalen die ze hadden. Weet je, dan hadden ze weer mensen die zichzelf verhangen hadden en nog gewoon in een latex pak met nog gewoon
een
buttplug in hun reet. En
weet ik
wel. En dan was ik, nee, maar dat weet iedereen en dan kan
iedereen
je gebruiken.
Iedereen vindt dit lachen.
En ook wel zo, ja, maar dit is ook materiaal. Weet je, dit soort verhalen, ja, normaal, daar kunnen we eigenlijk met niemand over praten. Dus gebruik dat juist, want dat haalt een beetje de angel eruit en zo. Dus oké, top. Nou, dus ik dat allemaal opgenomen, weer 2 uur naar huis gereden en... Maar goed, weet je, dat laat ik altijd even rustig. Ik doe die voorgesprek altijd ruim van tevoren, dat het echt gewoon in mijn hoofd een beetje kan gaan. Ondertussen kreeg ik nog een mailtje. Ja, de datum is veranderd. Kan je dan ook? Oh ja, dan kan ik ook wel. Maakt niet uit. Prima, ergens op een donderdagmiddag. Oké, whatever. Dus dat gaat zo. En het is, die kick komt eraan. En op een gegeven moment krijg ik een appje van die gast. En die zegt, de spreker voor jou begint 1/2 uurtje eerder. Is dat oké? Ik zei, dat is prima joh, ik ben er ruim op tijd, want ik wil gewoon zien wat er allemaal gebeurt. Misschien kan ik daar ter plekke nog dingen. Dat werkt het beste. En toen zei hij, oké, dat is mooi, bel maar als je er bent, dan haal ik je op bij de ingang. En toen dacht ik, dit is een raar appje voor een evenement wat over 2 weken is. En toen dacht ik, kut.
Waar was dit?
Hij heeft geappt of gemaild over een wijziging in de datum. Dus ik terugzoek in mijn mail... En de datum was dus niet verder in de tijd gegaan, maar was naar voren gehaald.
Eerder.
En het was dus die middag in fucking Hogeveen, 2 uur rijden.
Ah.
Dus ik bel hem op.
Had je,
Ik bel hem op. Ik zeg, dit is heel stom en echt heel slordig. Ik zeg maar, ik heb die datum, de oorspronkelijke datum heb ik vrijgehouden. En de week daarvoor staat gewoon geblokt om voor jullie te schrijven en te repeteren. Ik zeg maar, ik heb gewoon helemaal over het hoofd gezien dat die datum naar voren is gehaald. En ik heb nog niks over je. Dus ja, heel kut, maar dit moeten we gewoon niet doen. Dus ja, kut. Ja, we rekenen er wel op. Bla, bla, maar kan je dan niet kort of doe je wat minder? Dus weet ik wat. En ook weer, gewoon lul, hè, geen nee zeggen.
Oh.
Ik zei, uiteindelijk kwam het erop neer. Ik zei, weet je, ik kan wel komen. Dan doe ik gewoon 20 minuutjes en gewoon mijn eigen materiaal wat een beetje erop aansluit. Ik zeg, en ik heb dat voorgesprek gehad, dus ik heb echt wat dingen in mijn hoofd en ik weet van alles.
Ja.
En gewoon wat improvisatie en dan maken we er wel wat van. En oké, ik kom wel. En heel dom, ik zei, en laat ik ook gewoon eerlijk zijn, de prijs die ik je berekend heb is gebaseerd op gewoon dagen voorbereiding.
Ja.
En die heb ik geblokkeerd, maar die heb ik nog niet. Dus de prijs, we gaan het gewoon doen. En dan moeten we achteraf maar samen bepalen we kijken wel. Dus ik kom daar aan. Gewoon echt een hip grand café. Dus heel veel zwart metaal en betonnen wanden. De bar in het midden van deze rechthoekige grote kroeg. Daarachter zaten dus ook mensen die mij niet konden zien. Er stond een rij naar het podium, want daar had een auteur staan voorlezen. Die heeft een boek geschreven. Die heeft 5 jaar onterecht vastgezeten in Marokko. Het is een Marokkaanse man, of Marokkaanse Nederlander. En die is onterecht vastgezet voor drugsmisbruik. Heeft daar een hele mooie boek over geschreven. Ja. Doet daar lezingen over. Die had zijn lezing om 3:30 gedaan. Die duurde 30, 40 minuten. Toen ik om 6 uur binnenkwam, stond hij nog steeds te signeren.
Yo.
Dat was dus best een indrukwekkende sessie geweest.
Ja, dat geloof ik.
Ondertussen,
dan moet je daarna.
Dan moet ik daarna. Het buffet, ik had nog even de tijd, want het buffet was inmiddels ook al open gegaan.
Ja.
Want ja, die mannen hadden honger. Er moest gegeten worden. Dus die hadden al de hele teambuilding dag. Die hadden al gewoon dit recht in hun straatje onterecht vastgezeten in Marokko en het Marokkaanse gevangenissysteem. Ze hadden ook al gewoon gehaktballen en stampot en gewoon lekker Hollandse pot en gratis bier. En dan moest ik nog.
Die dag was al klaar eigenlijk.
Die dag was helemaal klaar. Ja. Die dag was helemaal klaar. En als iemand had gezegd, hey, we hadden eigenlijk een of andere comedian die jullie allemaal niet kennen, maar die komt niet. En het budget daarvan steken we nu gewoon...
In pils.
En sterker nog, we doen niet alleen het Hollands gedestilleerd arrangement, maar gewoon open bar.
Ja.
Dus kom maar door met je passo à jus.
Ja, dat is zoveel leuker.
Maar nee hoor, want om 7:15 nam de korpsleider het woord.
Kut.
En veel meer dan dat gebeurde er ook niet, want ook de leider van deze best hiërarchisch ingestelde organisatie kreeg het niet stil. Wat al, moet je voorstellen, dat je komt daar dus grapjes doen en gewoon de leider van een politiekorps, waar normaal iedereen gewoon echt moet salueren en
mega
weet ik wat.
Ontzag en ja.
Die krijgt het al niet stil. Dus dan zo, Jezus, hoe de fuck. Dus ik kom op, nou, de grappen die ik bedacht had, niks. Weet je, en normaal dan een beetje gewoon jezelf MC'en ja, met een beetje... Hey, wie is er van dit korps, wie van dat? Kwam ook al niks. En uiteraard werd het rumoer alleen maar groter. Daar niks op. Nou, interactie met mensen, niks. De grapjes die ik onderweg had bedacht in 2 uur, zenuwen, niks. Vast materiaal, niks. En ik moest 20 minuten, dat had ik afgesproken. Dus aan het einde, ik wel gewoon zo, oké, ik was in ieder geval, ik was meer ervaren. Dus ik dacht, oké, ik kap gewoon met grappen maken. Weet je wat, ik trek het gewoon helemaal terug naar nul. Ik zei, ik heb vorige maand ook een opdracht gedaan voor de politie. Ik heb zoveel gehoord en ik heb echt oneindig veel respect voor wat jullie doen en dit en dat en blablabla. Weet je, ik denk, dan pak ik hem daarop.
Ja.
Ook.
Oh man.
Helemaal. Dat ik dacht, weet je, dan sluit ik hem mooi af. Ja. Dat is ook nog. Dus ik heb ook dat verhaal. Ze haha met latex en een buttplug. Ze keken me aan. Wat zijn dit voor smerige verhalen?
Waarom deel je dit?
Dit is jullie werk.
Ja.
Alles helemaal niks. En dan staat er dus 150 man tegenover je die een wapen allemaal hebben. Hè? Dat is best wel zo, oké. En op mijn horloge 20 minuut 01. Hey, tot ziens. Doei.
Dag. Ik vond het heel leuk om in te zijn.
En dan wil je het podium af, maar ik kon het podium niet af. Want dit was een Grand Café. En het podium was dus gewoon een verhoging, maar geen coulissen en geen backstage. Dus ik moest zo...
Je kan niet schuilen.
Ik kon niet schuilen. Ik kon niet, weet je, wil gewoon uit beeld zijn. Je wil gewoon weg zijn en liefst gewoon in één lijn naar de auto. Wat ik overigens afgelopen zomer wel een keer gedaan heb. Maar je moet... Je staat daar zo in een hoekje en dan zo'n laf applausje van degene die... En was één vrouw, echt een pinnig wijf, en die zat ongetwijfeld in de commissie. En het was alles in haar houding en uiterlijk en der kortpittig kapsel. Zei al, ik vond stand-up comedy vanaf het eerste moment al een kut idee. En die komt
Die had ook nog eens gelijk gekregen. Dat is
ook nog het kutte. Want exact waar zij bang voor was en terecht... Waar ik ook bang voor was.
Ja, ja.
Waar ik die man van had geprobeerd te overtuigen. Maar hij zei, nee, ik ga het allemaal regelen. Want dat hele zittende publiek was natuurlijk ook niet aan de hand. Iedereen stond te borrelen en stond te kletsen. En ze, wat voor stamppot heb jij? En hoe zijn jouw gehaktballen? Dus dat mens komt naar me toe met de chagrijnige kuthoofd. En zegt, wat toch even zegt hem. Ja, dat is niet echt wat we ervan verwachten.
Nee, Gerda.
Oh, nee.
Maar dat geldt voor mij ook.
Dat geldt voor mij ook. En ik had ook absoluut iets anders willen doen. Maar dit was... Oh. Maar dan ook op zo'n moment... Oh, en het is zo kut. Want dan ook... Er zijn ook ongetwijfeld comedians die op zo'n moment tegen haar kunnen zeggen... Ja, snap ik, hou je bek. Maar dit hoef ik nu echt niet te horen. Maar ik ben dan heel beleefd en heel netjes. Dus ik ga me dan ook nog zo... Ja, wat lastig en bla. En dan wil ik ook nog gewoon beleefd blijven.
Ja. En uitleggen waarom het niet werkte. En ondertussen al die kritiek meenemen, dat verwerken.
Oh, dat ook. En dat ook aanhoren alsof het zo... Oh, bedankt voor de feedback. Hier ga ik volgende keer wat...
Ja, hier ga ik zeker niks mee doen.
Oh, Jezus. En toen, naar de dag daarna kreeg ik... Ik moest dus ook nog... sowieso was wel mooi. Ik reed terug en toen belde ik met Hassan El Rahoui.
Ja.
En die zei ook, hij zei, ja, dude, dit zijn allemaal politieagenten. Die zijn getraind om zich met niemand emotioneel in te laten. Wat had jij nou gedacht? Dat je ze wel even om je vinger ging wikkelen? Natuurlijk niet.
Nee.
Ik zei, dit was heel slim. Dit was overigens nadat ik op de terugweg bij Strand Nulde, bij Emmeloord, heel blij was dat er een pizzeria aan de snelweg zit. En ik gewoon heel verdrietig een pizza in mijn bek heb kunnen proppen.
Ik dacht, je gaat een zeer ongepaste meisje
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik ja, ik had het zwaarder dan zij.
Oh, ja.
Maar ik moest daarna nog... Ik ben overigens doorgereden naar de open mic van Comedy Huis in Utrecht. Waar echt 30 man in de kelder zat, want open mic. En daar heb ik gewoon 5 minuutjes oud materiaal gedaan. Wat werkt?
Even voor het gevoel. Ik kan het nog.
Ik kan het nog.
Ik kan het nog. Ik ben nog iemand. Ja, lelijk is dat. Bevestiging toch nodig.
Hè. Toen moest ik nog... in discussie over wat ik qua geld ervoor ging krijgen. En die man stuurde iets van... Nou, we betalen €200 of zo. En dat was wel dat ik zei, ja, ik snap het, want het was echt het was absoluut niet wat jij ervan verwacht had en ook niet wat ik ervan verwacht had. Ik zeg, dit was overigens wel exact wat ik je voorspeld had in ons eerste telefoongesprek en waarom ik huiverachtig was om het te doen. Ik zeg, maar het bedrag wat je nu noemt is wat ik normaal zou krijgen voor een optreden van deze lengte met gewoon bestaand materiaal. Ik zeg, ik ben twee keer op en neer gegaan naar Hogeveen. Ja, twee keer
altijd. Voorbereiding mag er nog bij.
Ik heb een gesprek gedaan met 3 uur. Ik zeg, op het podium heb ik dit gedaan. Ik heb de verhalen genoemd waarvan jij zei die werken. Ik heb dat gedaan. Ik heb zus gedaan. Ik heb echt alles uit de kast getrokken om er iets van te maken. En dat is allemaal niet gewerkt. Heeft allemaal niet gewerkt. En jij vraagt nu aan mij een korting ten opzichte van het originele bedrag van echt, ik had het aangerekend, 83%.
Dat is stevig.
Dat is een hele stevige korting die je van me vraagt. Ja. Ik zeg, laten we er, weet je, als ik kijk naar de tijd die ik erin heb gestoken, kwamen we op €400 of zo uit, of 450. En toen het binnenkwam, toen viel er echt gewoon zo'n pak van mijn hart of last van mijn schouders. Oké, dit is nu afgerond.
Kan dan ook een strikje om en dan is het ook gewoon maar klaar.
Oh, maar ik heb me daar echt lang op kut over gevoeld.
Oei.
Oh, maar die was echt zo verschrikkelijk. Maar dan ook dat je echt al gewoon, je merkt na de eerste 10 seconden of 20 seconden dat je een grap maakt, dit gaat.
Dit wordt heel.
Ik ga niks kunnen doen om dit te winnen. En ik moet het door. En vooral ook omdat je al van tevoren had bedacht, ik wil dit helemaal niet doen.
Waar heb je het geld aan uitgegeven?
Weet ik niet meer.
Aan mijn kind. Ook nog eens aan mijn kind. Fuck.
Nee, ik zat gelukkig in een financiële positie dat ik er wel ook van dat soort dingen dan gewoon in ieder geval iets leuks
kon doen. Ja.
Kon doen. Of dat we, ik denk dat we in ieder geval uit eten zijn gegaan. Ah, ja. Oké, daar heb ik in ieder geval.
Heel goed.
Maar dat is. Oh.
Hey, en nu vooruitkijkend, waar verheug je je op? Wat komt er aan waarvan je zegt, oh man.
Ik heb er één waar ik me op verheug en waar ik doodsbang voor ben.
Ja.
Die heb ik echt, op het moment dat deze uitkomt, is die achter me en weet ik hoe het gegaan is.
Ja.
Ik ben gevraagd en uiteindelijk dus ook vastgelegd om mee te denken en mee te schrijven met de presentatieteksten van Rick van der Westerlaken en Jan Smit voor het Gouden Televisiering Gala.
Hey, wat vet. Dat klinkt als een leuke klus.
Dat is een hele vette klus. En daar zit bij dat ik ook de opwarming ga doen van de televisiering gala in fucking Carré.
Voor al die mensen in Carré.
Precies.
Oi.
Snap je mijn,
oi,
mijn dilemma?
Ja, man. Oh ja, ik snap. Ja,
want
wat vet.
Het is heel erg vet. En het is een toffe klus. Maar dit publiek is vergelijkbaar. Ik had het toevallig vorige week nog met iemand anders die ook wel eens, die altijd voor de roast schrijft. Dat publiek wat bij de roast zit bijvoorbeeld, zijn ook allemaal bekende Nederlanders en genodigden.
Yeah.
Dat is heel anders dan een gewoon publiek. Net als advocaten vinden die zichzelf allemaal heel tof.
Yeah.
En ook, ja, het is hun feestje. Dus weet je, als ik daar opkom en misschien zijn er inmiddels een paar mensen die mij kennen, maar het merendeel zal denken, wie is deze gast? Waarom heeft Jan Smit geen bril? En waarom heeft hij die wallen onder zijn ogen? Ja. En die moet ik op gaan warmen. Maar dit is een groep mensen die zich amper op laat warmen.
Ja,
maar ja, de andere kant is ook, het zijn allemaal tv-makers en
redactiemensen. Precies, ze weten wat je komt doen. Ze kennen de klappen van de zweep.
Waar ik
en dude, je staat
heel
in
graag, ik sta in Carré. En ik wil mezelf graag aan die mensen laten zien. Dat zeker. Oh, maar die gast, dat was best oké. Maar oh jongen, dat is wel.
Holland, wanneer is dit?
Volgende week donderdag.
Dus dan hebben we het over
nog een week, dus dat is even kijken, 14 oktober. Ja, ja. En, maar ik moet dus ook Jan Smit gaan coachen om zijn grappen beter te laten landen.
En Rick Veldhoff.
En Rick van der Westerlaken.
Oh, Rick van der Westerlaken. Oh, sorry. Ja. Zei je Rick Veldhoff?
Rick Veldhoff, zei je.
Maakte ik dat er in mijn hoofd van en herhaalde ik dat?
Ja.
Zei je dat aan het begin of zei jij toen ook al
Weet ik niet, weet ik niet. We kunnen het terugspoelen, maar in ieder geval Rick van der Westerlaken.
Rick van der Westerlaken.
Maar dat is wel één dat ik denk zo,
ze hebben nou ook niet het meest jeuige duo op dit gala gezet, hè? Zit ik nou te denken.
Nee. Ik heb,
dit is er eentje voor jou.
Ja.
Dit moet jij gaan fixen.
Oh, maar die opwarming, dat is ook echt een ding apart. Want ik heb heel veel opwarming gedaan.
Yeah.
Ik doe het nog steeds wel eens. Laatst werd ik gevraagd. En ik weet ook gelijk weer waarom ik tegenwoordig nee zeg tegen opwarming. Hoe heet dat kutprogramma? Ranking the Stars.
Ja.
Yeah. Oh, dat is een ramp. Ik werd gevraagd en ik kon eigenlijk alle data niet. En toen zeiden ze, kan je morgen op zondag invallen? En toen kon ik net wel. Ik zei, nou, daar kom ik wel. Yeah. En ze zeiden ook, nee, maar we zorgen dat het echt goed geregeld is. En dat de vloer, gewoon de hele opnamevloer, weet je, dat iedereen klaar is.
Yeah.
Ik heb het al 10 keer gehad. Dan moet ik de opwarming doen. Dus dan moet ik het publiek wat daar zit warm krijgen. En achter je staat iedereen. Ja. En cameramensen staan nog gewoon op deze toon met elkaar te praten.
Yeah.
En BN'ers worden nog op hun plek gezet. Dus het hele publiek zit zo, hoe, BN'ers. En ik moet dan die mensen... Dus je voelt je echt een stewardess die zo daar is in de nooduitgangen.
Ja.
Maar dat zouden ze allemaal regelen. Nou, was natuurlijk niet geregeld. En het kutte ook, dan ben je er al zo... Oh ja, en als het publiek binnenkomt, ga je dan ook al even met ze babbelen. Dat ze al in de sfeer zijn. En dan moet ik dus in een totaal sfeerloze ontvangsthal op het Mediapark met mensen een makkelijk babbeltje gaan maken. En ik ben een comedian die op het podium graag babbelt,
ja,
maar daarbuiten niet.
Geen enkele comedian vindt dat leuk.
Precies, er zijn er echt 2 of 3,
ja,
maar verder iedereen lekker introvert zijn bek dicht houden.
Oi, oi, oi.
En dan moet ik daar echt gewoon een knop omzetten. Moet ik bij al die tafeltjes langs en al leuk gaan doen. Oh, dat is verschrikkelijk. En dan ook, er zaten grappen in en die worden dan gemaakt door Eddie Zoe.
Ja.
Een aardige vent volgens mij, maar grappen maken is niet zijn ding.
Niet per se.
Dus die grappen vallen niet zo heel hard, maar dan moet ik het voor het publiek een beetje aangaan staan lachen en duidelijk maken dat ze moeten applaudisseren.
Dit is het.
Oh.
Want het betaalt vast heel goed.
Om zo te zwaaien?
Nee, om op te warmen.
Kan ik het heel goed, bedoel je?
Nee, het betaalt vast heel goed.
Best aardig voor wat het inhoudt. Is het, en het zijn, weet je, dit is ook zo'n klus. Oké, op zondagavond, jullie zitten heel erg omhoog.
Ja, precies.
Dit is de prijs. Kijk maar.
Ja, we doen het. Ah, kut, weer te weinig gevraagd.
We doen het. En weet je, bij Zondag met Lubach deed ik het. Daar was het superleuk. Maar dat was heel eervol en daar was alles erop ingericht.
Precies.
Maar ik heb er 1 gedaan, daar ben jij bij geweest. Daarom wil ik hem aanhalen. Ooit de opwarming voor een pilot van een of ander programma. Het was op het Rembrandtplein. Het programma is nooit in productie genomen. En dat was volgens mij ook iets met dan YouTube-filmpjes. Want tv, dus
oh,
hey, als we nou YouTube op tv gaan doen. Nienke Plas was er
Plas, ik zat er. Fuad, denk ik. Fuad Hassan.
Ja, denk het.
En Martijn Kardol, gok ik.
Dat weet ik niet, dat zou wel kunnen. Volgens mij nog een YouTuber.
Via Menno.
Ja. Oh, maar die was ook verschrikkelijk.
In de setting van
RTL Late Night. Late Night.
Ja.
En waar al niet zoveel publiek überhaupt bij zit.
Daar kan 12 man bij of zo.
12 man. En het is een soort eivormig studiovloertje.
Ja. Ja.
En ze hadden dus helemaal geen publiek. Dus ze hadden mensen nog echt letterlijk gewoon van het Rembrandtplein afgetrokken.
Daarom ging ik zo kut daar.
Om erbij te zitten. En ik moest dat dan opwarmen. Maar dus ook daar weer allemaal... En die mensen is dan verteld zo... Nee, maar het is een leuk nieuw tv-programma. En dit was ook nog eens echt 5 of 6 jaar geleden.
Ja.
Dus die zijn dan naar binnen gelokt met leuk nieuw en met BN'ers. En die om zich heen keken en dachten... Wie dan?
Waar?
Oh, en ik
Jamai presenteerde dit volgens mij.
Ja, inderdaad. Dat was de enige die ze dan kende.
Ja.
En ik weet dat ik want ik moest jullie ook introduceren als jullie binnenkwamen. Dan moest jullie plek worden gezet volgens mij. En dat ik, of het van tevoren al moest noemen, dat ik zei Nienke van der Plas, die met haar grote scheurbek. Nienke Plas!
Ja.
Oh, ja. Dan voel je ook al zo kut. Oh jezus, ik moest 5 sorry, namen onthouden.
Sorry dat dit misging.
Oh, dat is zo kut. En dan sta je daar ook. En vooral ook omdat je weet... Ik heb de taak dat iedereen hier heel veel zin in heeft.
Ja, ja. En ik moet ervoor zorgen dat iedereen er heel veel zin in heeft in ieder geval.
Oh.
Oh, man. Ja, ik ben blij dat ik dat nooit gedaan heb, dat hele warm.
En het was nu ook na Ranking the Stars dat ik dacht, dit moet ik niet meer doen.
Nooit meer.
Tenzij, nou ja.
Moet zo spelen, dus je kan misschien...
Oh, maar dat zou ik zonder probleem doen. Want dan weten mensen dat ze komen voor comedy. Denk zo, uit. Wie is deze gast?
Deze is niet zo oranje. Hij
ziet er best goed doorvoed uit na Expeditie Robinson. Dat is oké.
Misschien heb ik er niet heel lang in gezeten.
Dat zou ook nog kunnen. Nee, maar ik moet het echt niet meer doen. Weet je, misschien een nieuwe show van Lubach. Omdat ik weet, die regelen het goed.
Ja.
En die snappen het belang.
Maar misschien moet je ook gewoon besluiten. Ik ga focussen op mijn eigen shows en
mijn
eigen carrière. In plaats van voor andere mensen warme bedjes spreiden.
Dat is de andere kant ook, hoor.
Toch?
Dat is absoluut de andere kant. En ik heb het in die zin ook niet meer nodig.
Ah, ja.
Qua geld alleen.
Ja.
Maar dat zit er nog altijd in, die stomme angst. Dat je altijd denkt, oh, maar straks ben ik plut.
Ja.
Terwijl ik ben de coronacrisis bijna beter uitgekomen dan dat ik er inging.
Ja.
Dankzij steunmaatregelen.
Ja, dank je, Tozer.
En dankzij online shows. Heb jij online dingen gedaan?
Nee, helemaal niet. Nee, ik ben anti-online stream ding, whatever. Ik doe niks zonder live publiek te kunnen voelen.
Oh, heel goed. Heel goed.
Maar ik begrijp dat jij het wel gedaan hebt. Oh, en dat zal ongetwijfeld heel leuk zijn.
Ja, sommige, weet je, degene die ik deed met 90 huiskamers en dat ik in mijn werkkamer gewoon Judah Friedlander, die een Netflix special heeft en zo, die deed mee vanuit zijn keuken in New York.
Wat leuk.
Dat is te gek. En daar zaten zoveel mensen in en wij verdeelden de kaartopbrengst. Ik had meer verdiend dan op een normale avond.
Ja.
Ik had geen reiskosten en geen reistijd.
Oh,
en
geen een topavond. Reistijd is echt het lekkerste wat
ik ging om 8 uur mijn werkkamer in. Om 9:45 kwam ik eruit. Ik had een topavond gehad. Ik had meer verdiend dan anders.
Wat leuk.
Maar ja, dat was het begin van de coronacrisis.
Ja.
Aan het einde was iedereen wel een beetje klaar met streaming dingen en zoomen als het niet per se hoefde en zo.
Ja.
Oh, overigens heb ik er ook één gedaan met 90 man. En dat was een bouwbedrijf, ook in het begin van de crisis. Waarbij alle jongens van de bouw ook in een online meeting zaten. En die waren niet gewend om een online meeting te doen. Ik heb serieus een half uur staan schreeuwen naar mijn scherm om ze stil te krijgen.
Kut. Maar kan je ze niet mute all en dan...
Ja, maar dan je weet niet wie je moet muten of niet. Er zaten twee mensen op om het te beheren.
Yeah.
En uiteindelijk waren de ergste gevallen wel gemute. Maar in het begin weet je dat niet. En waren zij daar ook nog niet zo snel in? Oh, dat is verschrikkelijk, jongen. Echt gewoon een half uur. Tot het gewoon, om het stil te krijgen. Niet eens om een lach te krijgen, om het stil te krijgen. En je moet blijven babbelen.
Ja, want anders, zodra jij stilvalt, dan wordt natuurlijk iemand anders fullscreen. Omdat die dan het hardst
praat. Dat hadden we wel al door, dat je kan pinnen. Dat ik alleen maar zichtbaar blijf.
Ja.
Maar dat is zo wat er dan in je hoofd gebeurt. Want het echt, je moet blijven praten. En je moet grapjes blijven verzinnen. En je weet alleen maar, ik moet het op zijn minst stil krijgen. En ik moet een beetje lach krijgen. En ik moet dus ook nog de switch maken waar we het net over hadden.
Ja.
Van improvisatie
naar
materiaal. Zodat degene na mij materiaal kan doen. Dus je bent bezig met het stil krijgen. En ondertussen denk je, oké, en als ik het dan stil heb, welk materiaal kan ik in vredesnaam doen wat snel en snappy genoeg is om de aandacht vast te houden en lach te krijgen? En dat ik gewoon in 2-3 minuten naar de eerste comedian kan. En dit en dit en dit materiaal kan ik al niet meer gebruiken. Want dat ben ik net geprobeerd. Maar ik heb na een minuut moeten afkappen. Dus een bit van normaal 5 minuten heb ik al weggeflikkerd. Oh, en kan ik niet meer gebruiken.
Ja, daarom ga gewoon lekker avondvullend spelen. En iedere avond exact dezelfde 90 minuten. Dat is echt het beste wat ik iedereen kan meegeven. Ga dat gewoon doen.
Ja, ik ben druk bezig. Dus...
Heel goed. Ja, ik ga het zo. Het is heel leuk, maar ik moet volgens mij.
Je moet gaan voorbereiden.
Gaan eten en zo. Ja, dus,
geen
dus,
enkel probleem. Volgens mij hebben we veel van mijn pijnlijkste dingen toch echt wel.
Anderhalf uur hebben we erop nu.
Toch echt wel gehad.
Dan moeten we alleen nog even netjes afronden. Met een mooi einde.
Ja, met het outro komt sowieso nog.
Ja, het outro komt natuurlijk sowieso. Maar
tenzij jij een einde in je hoofd.
Ja, ik ga natuurlijk wel. Ik ga deze aflevering natuurlijk wel netjes en eervol afkondigen. Omdat sowieso natuurlijk mega veel dank aan mijn gast Wouter Monde.
en wacht, dan wil ik inbreken. Jij onwijs bedankt om te presenteren.
Ja, nee, graag gedaan.
De cirkel is nu rond. Aflevering 1 naar 100.
Maar was dit dan de laatste aflevering?
Nee, natuurlijk niet.
Oh, wilde ik nog voor waken. Dat het niet dat ik nu zeg, dank u wel met de 100ste aflevering van de Elektra Podcast.
Ik heb nog
dit was hem.
Een heleboel afleveringen op voorraad staan.
Wie komen er allemaal nog? Naar wie kunnen we ons
Ik denk op het moment als ik dit uitbreng, er staan sowieso nog afspraken met Harry Jekkers, met Peter Pannenkoek, met Jan Dino, Vet Kinderkabaret. Pieter Bouwman komt volgende week al. Sammy Vigil, Andy Marcelissen, de Tonprater. Jan Linsen, ik hoop Kamal Kamash uit Vlaanderen ook nog te strikken. Brigitte Kaandorp staat een lijntje uit, maar ik weet niet of dat gaat lukken.
Leuk.
Mylène Danjou van Theater de Liefde.
Ja.
En er komen nog heel veel. Ik heb echt nog lang. En, ik weet niet of dit gaat lukken. Dus dat is echt maar een van mijn voormalige gasten ging weg en zei... Ik zal je trouwens het nummer een keer doorgeven van Paul van Vliet. Die moet je een keer vragen.
Wauw.
Die zei, als dat... zei hij, maar dan moet je wel naar Den Haag toe.
Ja,
duur. Al zit hij in Saint-Tropez.
Ja,
prima, dan ga ik naar Den Haag. Dat zou echt te gek
zijn. Ja, dat
is nog heel is veel. Dus
fijn
blijf
om
luisteren
te horen dat er nog zoveel in deze pijplijn zit. En zolang comedians blijven optreden, ontstaan er kutverhalen. En kunnen we gewoon altijd weer aanschuiven om onze pijn en verdriet bij jou uit te storten.
Precies.
Dank voor de afgelopen 100 afleveringen. Ik kijk uit naar de komende 100 afleveringen. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken als je dit op YouTube hebt gezien. Mijn naam is René Vermeurs. Like en subscribe. ik weet niet wat jij kan. Volgens mij is dit hoe iedereen doet. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te steken. En veel plezier met de rest van je leven.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!